Broeders en zusters, vanmiddag gaan wij naar Romeinen hoofdstuk 11, want daar waren wij gebleven. Romeinen hoofdstuk 11, waar ik lees vanaf vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende: Heere, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven, en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. En David zegt: hun tafel wordt tot een strik en tot een val, en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien, en verkrom hun rug alle tijd. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Tot zover. En daar sluit de apostel aan, uiteraard, op hetgeen hij in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet heeft en becommentarieerd heeft. Begint eigenlijk al in hoofdstuk 8, maar strikt genomen gaat het om hoofdstuk 9 en 10. Want waar wij mee geconfronteerd worden in deze hoofdstukken, met name in hoofdstuk 8 dan nog, is inderdaad dat aan de gelovigen uit onze dagen, en in bijzonder gelovigen uit de heidenen, wordt toegeschreven zegeningen die van oudsher aan Israël beloofd waren. Want deze brief is nou eenmaal uitdrukkelijk geschreven aan gelovigen in Rome, maar net zo uitdrukkelijk aan gelovigen uit de heidenen in Rome. Het wordt in de eerste hoofdstuk, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, wordt het dan met grote nadruk gezegd: gij heidenen. Dat wil zeggen, deze gemeente waaraan de brief geschreven werd, bestond uit gelovigen uit de heidenen, dat wil zeggen uit niet-Joden. Ter onderscheiding trouwens van wat wij dan een andere gemeente zouden noemen in Rome, die wel degelijk bestond uit Joden. En die kennelijk iets van doen hadden met Aquila en Priscilla. Dat wordt in het laatste hoofdstuk, ja, hoofdstuk 16 van Romeinen, wordt daarna verwezen. Maar in elk geval aan heidenen geschreven, maar tot hen wordt gezegd dat zij op grond van geloof niet alleen kinderen God zijn geworden, een deel hebben aan zijn dood en opstanding, Romeinen 6. Verlost zijn op alle manier van de zonde en van de wet, hoofdstuk 6 en 7. Maar vervolgens wordt in hoofdstuk 8 gezegd dat die gelovigen geleid worden door de Heilige Geest. Dat wil zeggen niet door de wet, maar door de Geest van God, door de Heilige Geest. En ze worden geleid, wij worden geleid tot onze aanstelling tot zonen. U weet wat de aanneming tot kinderen staat er dan in de Statenvertaling, maar dat weet u al lang, hè? Aanstelling tot zonen, aanstelling tot erfgenamen namelijk. Dat staat er ook uitdrukkelijk in Romeinen 8. Indien wij kinderen zijn, kinderen Gods namelijk, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En dan spring ik een halve bladzijde verder, waar dan staat dat Christus inderdaad de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Mede-erfgenamen namelijk, Of om dan een heel andere sprong te maken. Hebreeën 12 zegt dan ook dat wij gekomen zijn tot de algemene vergadering, de gemeente van eerstgeborenen enzovoorts. Dat wil zeggen, eerstgeboorterecht wordt gegeven aan de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd. En dat betekent koningschap en priesterschap. En dat is eigenaardig genoeg. En daar opent dan ook Romeinen 9 mee. Hoe kan dat nou? Want juist die dingen, koningschap, priesterschap, een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk, dat was toch wat Israël zou zijn, enzovoorts. Wij dienen daarbij te bedenken dat dat eerstgeboorterecht, dat koningschap, dat priesterschap enzovoorts, inderdaad kenmerkend was voor Israël en ook voor de roeping van Israël. Want de gedachte blijft dat Israël weliswaar beschreven wordt als uitverkoren volk. Maar de vraag blijft altijd, en met genoegen herhaal ik het nou gewoon weer, met het excuus dat het nou maanden geleden is dat we het erover gehad hebben. Ik herhaal het maar weer. Zij werden uitverkoren, dat volk werd uitverkoren niet om behouden te worden, laat staan om in de hemel te komen, maar om priesterlijk volk te zijn. Om als volk God te dienen, te midden van en wellicht ten behoeve van de overige volken. Zij werden, dat wil zeggen, dat volk werd in het ambt geplaatst. Want zo heet dat. Een priesterambt. Er wordt ook gevraagd in Romeinen meteen, niet eens in hoofdstuk 9, maar al eerder. Wat is dan het voorrecht van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Velen op alle manieren, maar dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Niet dat het hun de woorden God zijn gesproken, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Zij dienen dat woord Gods te bewaren, te handhaven, te prediken, bekend te maken dus. Dat was de functie waarin Israël geplaatst was en dat gebeurde door uitverkiezing. Want eeuwige zaligheid als zodanig krijgt men niet, zo, niet op die manier, niet door uitverkiezing in elk geval. Krijgt men door geloof. Maar goed, het punt is dan dat als in Romeinen 8 gesproken wordt over de gemeente van vandaag, ter onderscheiding van Israël of ter onderscheiding van het Joodse volk, dan wordt tot de gemeente gezegd dat die gesteld is tot eerstgeborenen enzovoorts. En dat betekent inderdaad dat die koninklijke, dan wel priesterlijke functie, tot op heden met de nadruk op priesterlijk uiteraard, dat die priesterlijke functie gegeven is aan de gemeente en dus niet langer berust bij Israël. Waar men dus zegt dat de gemeente of de kerk in de plaats is gekomen van Israël, heeft men daar heel goed de Bijbelse grond voor. Niettemin wordt het dikwijls bestreden, maar het puntje is gewoon gelegen in de kwestie. Waartoe dan was Israël uitverkoren? Wat was de plaats, de positie waarin Israël zich bevond? En vervolgens, wat is de plaats of positie waarin de gemeente zich vandaag bevindt? En dan moet gezegd worden, de specifieke positie van Israël was die van dat priesterlijke volk. En de positie van de kerk of gemeente in onze dagen is precies diezelfde. De functie van het priesterlijke volk. En in die zin is de gemeente dus wel degelijk in de plaats gekomen van Israël. Dat is het verhaal. Daar is niet alles mee gezegd. Want we zouden vervolgens vragen, maar hoe zit het dan met beloften die aan Israël gedaan zijn? Gelden die nou ook voor de gemeente? En dan wordt het iets moeilijker. Want dan moet ik zeggen, in zekere zin wel, in andere zin weer niet. Dus dan moet ik het uitleggen. Maar goed, dat is nou ons onderwerp ook niet, dus daar hoef ik nou niet op in te gaan. Maar waar het gaat om de positie van dat uitverkoren volk, er is vandaag maar één uitverkoren volk, dat is niet het Joodse volk, maar dat zijn wij, dat is de gemeente. Dat zijn alle gelovigen, die immers op grond van geloof toegevoegd worden aan die gemeente, die beschreven wordt als gemeente van eerstgeborenen, maar ook als pilaar en vastigheid der waarheid. Moet je misschien uitleggen, maar dat betekent uiteraard dat de gemeente de waarheid zou beheren, bewaren, verdedigen, prediken enzovoorts. En los daarvan, als iemand de waarheid zoekt, hier op aarde, waar komt hij dan terecht? Bij ons toch? Sorry, ja, dat klinkt heel arrogant, ik weet het, maar ja, dus arrogant genoeg om achter zo'n lessenaar te gaan staan, dus wat daarna volgt, dat reken ik maar niet meer, hè? Ja, maar u begrijpt toch waar ik het nu over heb. De gemeente zou inderdaad het woord Gods bewaren. Het woord zijner leidzaamheid bewaren. Weet u nog? Staat in Openbaring helemaal, maar vooruit. Maar dat is waar het in werkelijkheid over gaat. De gemeente dus in de positie van Israël. Zodat vervolgens de vraag is, heeft God dan zijn volk verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft? Romeinen 11 vers 1. Wij zijn geneigd te zeggen, in zekere zin wel. Maar het doet onrecht aan wat de apostel Paulus hier uiteenzet. Verstoten betekent namelijk gewoon weggooien. In het Nederlands misschien niet, dat weet ik niet, maar in het Grieks in elk geval. Heeft God zijn volk weggegooid? Maar dat zeg je zo niet, daar maak je netjes van verstoten. Heeft hij het weggegooid? Nee, zegt Paulus, helemaal niet. Maar hij heeft wel net in de voorgaande verse uiteengezet hoe dat zit met die verwisseling. Namelijk in hoofdstuk 10, vers 19... halverwege het vers geciteerd uit Deuteronomium, zodat u maar weer ziet dat er geen nieuw lichterij is van Paulus, maar gewoon in overeenstemming met de schriften. Hij zegt, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami. Ami wordt geacht Israël te zijn. Mijn volk betekent dat. Lo ami, hoef je in Amsterdam niet uit te leggen. Lau betekent dat. Hè? Lau loene en lau sjoege. Dat betekent lau, lo of lau betekent niet, hè? Dus niet mijn volk. Vertaald via het Grieks met geen volk, want ja, vertalingen, dat is altijd een probleem. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door een ander volk dus. Dat staat er ook achter, nog een keer. Door een onverstandig volk, een volk wat de wet niet heeft namelijk, heidenen. En om die reden onverstandig en onrechtvaardig. Beide termen worden in de Bijbel gebruikt voor heidense volkeren. Gezien vanuit Israëlitisch standpunt. Ik zal u door een onverstandig volk tot toorn verwekken. Omdat dat andere volk inderdaad de positie van Israël zou innemen. Met als gevolg dat het officiële Israël jaloers zou worden. En daarna wordt ook verwezen door Jesaja. Hier aangehaald in vers 20 van hoofdstuk 10. Jesaja die zegt, ik ben gevonden, die ik is dan Jehovah zelf, hè, de Heer. Ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten, die mij niet zochten. Dat zijn de heidenen dan, hè, vanuit Joods optiek. Ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vragen. En dan maar tot Israël, zegt hij, zodat u weer ziet dat het hierbij dus niet meer over Israël gaat, maar over een ander volk dat de positie van Israël inneemt. Goed, vers 11 dan. Heeft God zijn volk verstoten? Het volk het welk hij tevoren gekend heeft. Vers 2 is dat. En kennen is niet alleen weten wie het is, maar kennen is gemeenschap hebben aan, hè? Of met. Het volk met wie hij handelde. Met wie hij betrokken was in hetzelfde werk enzovoorts. Dat volk, het welk hij tevoren gekend heeft en waarmee hij zich bemoeid heeft in de Oud-Testamentische geschiedenis, heeft God het volk weggedaan. Paulus zegt, dat zij verre. En er komt een eenvoudige argumentatie. Dat is weinig theoretisch aan, hè? Dat is een heel praktische argumentatie. Hij zegt, ik ben toch ook een Jood? Nou ja, het woord Jood gebruikte hij niet over zichzelf. Bijna helemaal nooit, meen ik. Hij heeft het niet op het woord. Er zijn goede redenen voor, maar daar hebben we het een andere keer nog wel weer eens over. Maar hij zegt, ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad Abrahams. Dus niet een Jodengenoot of zo. Iemand die tot Israël is toegetreden, op grond van godsdienst. Maar ik ben een Israëliet uit het zaad van Abraham en meer specifiek uit de stam van Benjamin. God heeft dus zijn volk niet verstoten. Maar waar de apostel het hier over heeft, is over eeuwig leven in het algemeen. En niet over die specifieke positie. En daarna, als het wel over de specifieke positie gaat, dan kun je niet meer zeggen dat alle leden van dat volk daaruit gezet zijn, want dat is niet zo. Maar het volk als zodanig, naar aardse maatstaven, dat volk is gezet uit het priesterambt. Maar ik vestig er uw aandacht op dat binnen Israël, want het is over heel Israël als priesterlijk volk, maar dat binnen Israël er maar één stam was aan wie priesterschap binnen Israël gegeven was. Dat is dus op een hoger niveau weer dit. Maar binnen Israël was priesterschap maar in één stam van Israël gegeven. Dat was de stam van Levi. En alle andere stammen werden beschouwd als niet priesterlijke stammen. Binnen Israël wel te verstaan. In relatie tot de volkeren was heel Israël een priesterlijk volk. Maar op een hoger niveau, want het is hiërarchie, het is een soort ladder, zou ik maar zeggen. En op een hoger niveau was alleen binnen Israël maar één stam, de priesterstam. En op een nog hoger niveau, binnen de stam van Levi, de priesterlijke stam, was alleen de familie van Aaron. Maar priester, de rest heette gewoon levieten. Heb je dat nog? Nou, en daarbinnen, binnen de familie van Aaron, had je dan nog het huis van de hoge priester. De familie van alleen de hoge priester, dat gezin dus. En dan ben je weer een fase hoger. En nog een fase hoger, heb je alleen de hoge priester die daarmee het hoofd is. Van eerst zijn familie, daarna van alle priesters, daarna van heel de stam van Levi. Want de hoge priester was automatisch het hoofd van de stam van Levi. Dat begrijp je toch, hè? Enzovoorts. En zo verder naar beneden. In godsdienstige zin was de stam van Levi dus ook de leider van het volk. In politieke zin niet, maar in godsdienstige zin wel. En waar rechtspraak plaats moest vinden onder Israël, gebeurde het inderdaad door de priesters, dus toch via de stam van Levi. Met een waarschijnlijk ook verregaande politieke en economische uitwerking. Toch. En kwam dat dus niet van de stam van Juda en van het huis van David. Hebben we die nog? Tot zover. Nou, waar het om gaat is dan dat het volk als zodanig zich niet meer in die priesterlijke functie bevindt. Maar strikt genomen, maar één van al de stammen van Israël bevond zich in het verleden binnen Israël in deze priesterlijke functie. Dus dat is helemaal niet zo gek om het zo te zeggen. En als je nu vaststelt dat slechts enkelen uit de Joden deel hebben aan die priesterlijke verantwoordelijkheid, dan zeg je niks bijzonders, want het is altijd al zo geweest. Op andere manier, maar wel goed vergelijkbaar. En daar gaat het maar om. Of is die te moeilijk? Was binnen Israël maar een deel wat priester was. En dat is nu nog zo. Dat is namelijk dat deel wat deel uitmaakt van de gemeente op grond van geloof. Dus heeft hij het volk verstoten? Als ik het zo uitleg, dan zie je helemaal het verschil niet tussen de tegenwoordige tijd en toen. Toch? Is het maar op de juiste wijze verteld. Nou goed. Dus Paulus zegt, nee, God heeft zijn volk niet weggegooid, niet aan de kant gezet. Hij heeft het volk wel degelijk, maar dat had hij al gezegd, en dat volgt hierna nog opnieuw in hoofdstuk 11, dat het volk, als aartsvolk, uit het priesterlijke ambt gezet. En wel op grond van ongeloof. Begrijp je me goed? Op grond van ongeloof zal men weggegooid worden. Op grond van ongeloof gaat of is van dat hij geen eeuwig leven zal ontvangen. Maar dat is niet eens waar het hier over gaat. Waar het over gaat is dat als dat priesterlijke volk verantwoordelijk is om het woord van God te bewaren en bekend te maken en dus te handhaven, wel als datzelfde priesterlijke volk ongelovig is, als volk officieel, ja, dan kan het onmogelijk in dat priesterambt staan. Afgezien van dat degenen die ongelovig zijn inderdaad verloren gaan. Maar dat zijn twee dingen. En dat is ook wat in het Oude Testament wordt aangekondigd. In elk geval via Hosea, die citeer ik altijd maar. Ik meen Hosea 3 vers 4 of daar in de buurt. Waar staat, terwijl gij de kennis verworpen hebt. En het wordt gezegd tot heel Israël. Terwijl gij de kennis verworpen hebt. Kennis van het woord Gods namelijk. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen. En dan staat erachter wat het betekent. Heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zoudt bedienen. En het wordt gezegd tot heel Israël. Waarmee dus aangekondigd wordt dat heel dat volk op grond van onkunde en ongeloof, onwetendheid en ongeloof, uit dat ambt gezet wordt. Het is niet bekwaam daartoe. Bedenk dan wat Paulus zei over zijn oorspronkelijke situatie in het Jodendom. Hij zei, ik heb het in onwetendheid gedaan door mijn ongeloof. Met precies dezelfde term. Maar het is die onwetendheid en ongeloof, die beide hangen namelijk rechtstreeks met elkaar samen, onwetendheid en ongeloof die iemand onbekwaam maken om een dergelijk ambt te vervullen. Hoe kun je het woord van God handhaven als je het niet eens kent? En hoe kun je het kennen als je het niet gelooft? Ik zeg het met opzet in deze volgorde. Sommigen denken dat het andersom moet. Je moet het eerst kennen om het dan te kunnen geloven. Dat is niet echt waar. Niet echt waar. Je moet het eerst geloven. Zonder geloof leer je namelijk nooit wat. Je zult altijd moeten vertrouwen in wat je geleerd wordt. En dus in de leraar, of hoe het heet, mag je staan, niet mee begint. Dan zul je nooit wat leren. Nou goed. Dus ongeloof en daarna onwetendheid maakt de mens onbekwaam. In ieder geval om dat priesterambt te bedienen. En dat is de situatie van het volk als zodanig. Neemt echter niet weg dat een ieder die gelooft in onze dagen wordt toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt met dank aan handelingen. Want daar staat de uitdrukking. En daardoor deel krijgt in elk geval aan dat andere priesterlijke volk. Aan de gemeente in onze dagen. En daar is de Jood niet van buiten gesloten, uiteraard. Sterker nog, Romeinen begon met te zeggen in hoofdstuk 1... dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid. Dat is niet meteen priesterschap, maar kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en de Griek. En een paar versen eerder, beiden wijzen en onwijzen, beiden Grieken en barbaren, ben ik een schuldenaar, enzovoorts, om hen het evangelie te brengen, enzovoorts. En daarna zegt hij, eerst de Jood en ook de Griek. Dus de volgorde blijft nog steeds bestaan. Eerst de Jood en ook de Griek. Maar één ding is dat de mens door geloof zalig wordt. Een ander ding is of men inderdaad die priesterlijke functie zou bekleden. En het punt is dat de gemeente van onze dagen, ontstaan sinds en op grond van de opstanding van Christus, bestaat uit de eersten die tot geloof zijn gekomen. Dat wil zeggen de eerste vruchten van de oogst, want de oogst is pas in de voleinding der eeuw. Matthäus 13. En deze gemeente van eerstelingen of eerste vruchten van de oogst is inderdaad de gemeente van eerstgeborenen, ontvangt eerstgeboorterecht. En dat is niet een kwestie alleen maar voor de dagen waarin wij hier leven, maar het is een aanstelling die voor eeuwig van toepassing zal zijn. Het is ook de basis voor onze hemelse positie en toekomst. Iets wat aan Israël bijvoorbeeld nooit beloofd is. Enzovoorts. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, op die manier niet. Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. Dus nadrukkelijk noemt hij zijn afstamming hier. Bij andere gelegenheid wijst hij op een ander aspect, op het religieuze aspect van dit Israëliet of Jood zijn. Maar hier noemt hij dat niet. Het gaat immers om het volk en dat is in de eerste plaats een etnische kwestie, een kwestie van afstamming. En hij zegt dus, vers 2, God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, en er komt een voorbeeld uit oud-testamentische tijd, want alle tegenwoordige gemeentelijke waarheid wordt altijd gebaseerd op oud-testamentische uitspraken. Ik zeg het tegenwoordig er met nadruk en met reden bij. Het wordt altijd gebaseerd op het Oude Testament. Hier in Romeinen, maar tot in Efeze aan toe, zal ik maar zeggen. Nou goed. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia? Hoe hij God aanspreekt tegen Israël, eigenlijk hoe hij met God onderhandelt, of gewoon handelt over Israël, en in dit geval tegen Israël, het had ook voor kunnen zijn. Ik zal er wat anders bij zeggen, dit woord aanspreken komt niet zo vaak voor in deze vorm in het Nieuwe Testament, een keer of vier maar geloof ik, ja vier keer, twee keer in Romeinen 8 en één keer in Hebreeën 10 geloof ik. Waar staat het de hoge priester voor ons bid? Dat is hetzelfde woord. En die drie keren is het in positieve zin en wordt het vertaald met bidden. Hier is het in negatieve zin en dan kan men het ineens niet meer vertalen met bidden. Dus de vertalers hebben een woord bedacht. Aanspreekt. En je proeft aan het woord, als je een beetje gewend bent aan de Statenvertaling, proef je aan het woord dat er wat meer is. Hoe hij God aanspreekt tegen is, dat is een rare manier van zeggen.
Aanklaagd
geven. Nou ja, ja. Het gaat, de term is in de eerste plaats van toepassing op juridisch conflict. Dat wil zeggen op op een rechtszaak, voor en tegen. U weet wel, getuigen à charge en à décharge. Of niet, weet u niet. Nou goed, laat maar zitten. Maar voor en tegen. In dit geval is het tegen. En dan kan men het ineens niet meer vertalen met bidden. Maar hij spreekt dus met God over Israël. En in dit geval tegen Israël, hij klaagt Israël dus aan, zeggende: Heren, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omvergeworpen. U weet wel, dat was in de dagen van Achab en dat was nog niet het ergste. Want Achab stelde niet zoveel voor, zoals u weet. Maar zijn vrouw helaas wel. En Izebel was niet alleen de baas van Achab, maar daarmee over heel Israël. En zij vond dat Baal gediend moest worden, enzovoorts. Er waren vele Baalpriesters. En de dienst aan Jehovah werd verboden. Maar goed, en Elia leefde in die dagen. En hij zegt tot de Heer, ze hebben nu profeten gedood. Dat is een volkomen overbodige opmerking. Want de Heer Jezus zelf zegt ervan dat het altijd gebeurd is. Hè? Nou goed, en altijd in Jeruzalem, zei je er nog bij. Maar vooruit. Ze hebben nu profeten gedood, ze hebben nu altaren omgeworpen. Dat is ook niet de belangrijkste, maar waar het om gaat is dat daarmee heel de dienst aan Jehovah verboden werd. Hè? Want dat is waar het om gaat. Het is net zoiets als een troon omverwerpen, dat het ding omvalt, geeft niet, die kun je weer oprichten. Maar de betekenis van de term is natuurlijk ook veel verder. En dat is met deze ook zo. Ze hebben nu altaren omgeworpen. En ik ben alleen overgebleven. En zij zoeken mijn ziel. Dat wil zeggen, ze zoeken mijn leven. Een van die gelegenheden waarbij je het woord leven vervangen kunt door dood. Zonder dat je het merkt en zonder dat het wat uitmaakt. Ze zoeken mijn dood, kun je ook zeggen. Maar hij zei, ze zoeken mijn leven. Toch, heb je die ook nog? Onthouden je die nog? Dat zeg ik altijd als commentaar op het woord bloed in de Bijbel. Bloed betekent leven. Dat er schriftplaatsen zijn waar je het kunt vervangen door dood in plaats van leven, dat is waar. Dat kan. Maar dat is dan nog niet de betekenis van het woord. We hebben het er gewoon over dat je het ene woord door het andere vervangt zonder dat de betekenis van de zin verandert. Maar de betekenis van het woord ziel is leven. De betekenis van het woord bloed ook. Een iets andere zin, maar leven is het. Ze zoeken mijn leven. Vers 4. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Dat wil zeggen, God geeft hem antwoord. En God zegt, het verhaal is in 1 Koningen 19, hè, daar begint de geschiedenis van Elia. Maar er staat, God zegt, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten. De vertalers waren van mening dat het er 7001 waren, bij elkaar. En hebben er dus nog tussen gezet. Ik heb mijzelf nog 7000 mannen. Maar vooruit, ik kijk niet op één. Als het er 7000 zijn. Ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten. Die de knie voor Baal, voor het beeld van Baal, niet gebogen hebben. Met andere woorden, Elia denkt dat hij alleen is. Maar de Heer zegt, nee, er zijn er 7000. Later lezen we dat ze verstopt waren in groepen van 50 in allerlei spelonken. Prachtverhaal, want het is gewoon een uitbeelding van de gemeente in onze bedeling. Maar dat kan ik zo gauw niet uitleggen. Maar dat dat zo is, komt natuurlijk ook naar voren in het feit dat Paulus deze geschiedenis aanhaalt en toepast op zichzelf en zijn eigen omstandigheden, zijn eigen tijd. En dus onze bedeling. Want heel die geschiedenis van Elia spreekt daarover. Maar goed. Laat ook maar weer. 7000 overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dat vers wordt dikwijls verkeerd gelezen, omdat men daar belang bij heeft. Er bestaat immers, ik zal me geen namen noemen deze keer, maar er bestaat immers een zogeheten leer van uitverkiezing. Die zegt dat als je uitverkoren bent van Gods wegen, dan kom je vanzelf al een keer tot geloof. En als je niet uitverkoren bent, kun je nog zo je best doen, maar het helpt allemaal niks. En dat laatste is meestal het belangrijkste. En het is ook het excuus voor de heren predikanten om dus maar niet het evangelie te prediken. Want hoe zou je het evangelie kunnen prediken, dus genade aanbieden aan iemand die wellicht niet eens uitverkoren is? en dan handel je dus in strijd met Gods wil, dan heb je een te ruim aanbod van genade, heet zoiets. Dat is de officiële term. Heb ik me laten vertellen, maar. Zo heet dat hoor. Er zijn predikanten die ontslagen worden omdat ze een te ruim aanbod van genade hebben. En zo was. Die zeggen, en er zijn er anderen bij, van de andere kant, die zeggen: elke ziel zal van mijn hand geëist worden aan wie ik de genade heb aangeboden, maar die niet uitverkoren was. Dat had ik het niet mogen zeggen. Dat komt allemaal voort uit de leer van de uitverkiezing. Dat wil zeggen, een leer die zegt dat God zelf de mens kiest. En de mens kiest opdat hij tot geloof zou komen. Maar er bestaat natuurlijk wel een leer van uitverkiezing, in de Bijbel ook. Maar die is precies andersom. Namelijk, die zegt niet dat God kiest, maar die zegt dat God al gekozen heeft. En zijn keuze ook bekend gemaakt heeft, opdat wij er de consequenties uit zouden trekken. God heeft namelijk gezegd, ik heb gekozen elke gelovige. Dus volg de oproep om tot geloof te komen, want dan ben je uitverkoren. Vervolgens heb je deel aan die verkiezing. Dat is toch niet zo moeilijk? Als een baas personeel zoekt en hij eist dat ze een HBS-diploma hebben, dan moeten ze meteen boven de 50 zijn, anders lukt dat niet, maar laat me zitten. Schiet me zo gauw iets anders te binnen. Je wilt graag voor die baas werken. Terwijl die heeft gezegd, je moet dat diploma hebben, dus wat doe je? Die baas heeft zijn keuze al gemaakt. Dus wat doe je? Je zorgt dat je dat diploma krijgt. Dat is toch niet zo moeilijk? HBS-diploma's, ja, die zijn nauwelijks nog wat waard. Ik ben 50 jaar oud, dus langzamerhand, hè. Nou goed. Maar bij wijze van voorbeeld dan. En zo heeft God zijn keuze bekendgemaakt. Iedere gelovige zou of zal eeuwig leven ontvangen. En dus is de prediking gericht op geloven. De mens zou geloven in het woord Gods en daarmee dus in degene over wie het woord Gods spreekt. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. Niet als je uitverkoren bent komt het wel goed, maar geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden.
Wordt dat genoemd, broederen, in Christus uitverkoren? Is dat hetzelfde?
Dat is de uitdruk, dat is de betekenis van de uitdrukking in Efeze 1, waar staat dat wij gelovigen, in Christus zijn uitverkoren. De gedachte is namelijk, God heeft Christus uitverkoren en voor zover wij in hem zijn, hebben wij deel aan zijn uitverkiezing, want wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel zelfs, staat erbij. Maar dat is de gedachte, God koos de Heer Jezus Christus en waar wij één plant met hem zijn geworden, zoals het heet, hebben wij deel aan hem. Zo wordt het in Efeze dan gezegd. Nou ja, op vele andere plaatsen natuurlijk. Maar deze uitdrukking is daar het meest bekend. Inderdaad, ja. Niet door hem uitverkoren, in hem uitverkoren. Omdat wij in hem zijn, hebben we deel aan zijn verkiezing. Enzovoort. Datzelfde geldt hier natuurlijk in Romeinen 11 ook. Want het is niet zo dat God 7000 man heeft opgezocht en gezegd heeft, denk erom dat jullie je knieën voor Baal niet buigen. Of dat God zelf ervoor gezorgd heeft dat deze 7000 hun knieën voor Baal niet gebogen hebben. Het is andersom. Dat deze 7000 overbleven en ontkwamen aan de vervolgingen in die dagen onder Izebel en Ahab en hoe het maar heten mag. Dat is overblijven namelijk. Dat ze ontkwamen, dat is een andere. Misschien kom ik daar nog op. Maar dat ze ontkwamen aan die vervolgingen is omdat God daarvoor zorgde. En waarom deed hij dat? Wel, omdat ze hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. En dus beschermde de Heer hen in overeenstemming met zijn beloften aan Israël in oudtestamentische tijd. Is toch niet zo moeilijk om te begrijpen. Staat er trouwens hierna in de volgende verse, want er staat, het is na de verkiezing der genade en het is dus door geloof. Dus op grond van hun geloof werden zij behouden, in dit geval behouden van de vervolgingen die er toen waren. Ik weet niet of ik het bij de hand heb. Meestal wel, ja. Er zijn in het Oude Testament 4 uitdrukkingen, in het Hebreeuws dus al, voor overblijven, voor dit overblijfsel. Het idee is namelijk, men spreekt over een leer aangaande een gelovig overblijfsel, of de leer van het overblijfsel. Ja, leer is natuurlijk een wat zwaar woord. Maar waar het om gaat is dat we de hele Bijbel door dat beginsel tegenkomen, dat te midden van afgoderij en afval er altijd uitzonderingen zijn die trouw blijven aan God en zijn woord. Heel de geschiedenis door tot in onze dagen. Het is die gedachtegang die de apostel Paulus ook hier in Romeinen 11 naar voren brengt, uiteraard. Hij zegt, het is altijd zo geweest, het was in de dagen van Elia, maar het is nu ook zo. Er is altijd een getrouw, dan wel een gelovig overblijfsel. En het wordt in het Oude Testament ook meerdere malen genoemd. Er wordt ook dikwijls bijgezegd dat het overblijft op grond van geloof. En er worden ook 4 verschillende termen voor gebruikt in het Oude Testament. De ene heeft de betekenis, want ik noem die Hebreeuwse woorden maar niet. De ene heeft de betekenis van van overgelaten. Als ik het naar het Nederlands moet vertalen, zou ik vertalen met overgelaten. In de zin van, het is overbodig. Het is meer dan nodig was. Men kan het nergens anders voor gebruiken, dus men laat het over. Dat is het. En daarmee gaat het dus om overgelatenen die, ja, die er niet bij horen, echt, zal ik maar zeggen, hè. Staan buiten het geheel, buiten het volk, buiten de samenleving. Enzovoort. Overgelaten, ze kunnen niet gebruikt worden. Ze blijven over. Quillen Jones had het dan over redundant. Ze zijn redundant, prachtig Engels woord. Ze zijn over. Nou goed, die ken je toch wel? Kende je toch wel, of niet? Quillen Jones. Ja, daar zeg ik dat even. Ja, ook kijk eens aan. Nou goed. Nou, het andere woord heeft de betekenis van ontkomen, zo is het ook meestal vertaald. Ontkomen namelijk in de zin van, men is gevlucht, men is ontkomen door verberging. Het heeft de gedachte in zich van heimelijk. Het heeft iets van doen met een schuilplaats, dat is ontkomen. In het geheim. Door omstandigheden. Het heeft met verberging te maken. Dan hebben we overblijven of overgebleven wordt het vertaald. Moet ik even gaan zoeken. In de zin van dat men is weggevlucht uit vrees voor gevaar, zal ik maar zeggen. Dus van vervolging of zo, dat zou kunnen. Dus men weggevlucht. Elia zelf overkwam het ook. Eerst moest hij zich verstoppen bij de Bekrit. Nou, daar zit je verstopt. Want ik heb 1 keer die Bekrit gezien. Je weet niet wat je ziet. Wat een ravijn dat is. Heel verschrikkelijk. Bijna ontoegankelijk.
En
ben je
toen niet met
Petra? Nee. Dus ook haast niet te komen overigens. Wat de toeristen doen is met de bus langs de weg stoppen en dan een heel eind lopen van de weg af het land in. En dan kun je daar naar beneden kijken. Dus helemaal in de diepte zie je daar. Het is echt diep hoor. Een paar 100 meter. Ravijn. Kloof, en dan loopt dan de Bekrit, als er tenminste water in zit. Maar het is tamelijk onbereikbaar, daar gaat het om. Maar vandaar dat Elia daar zat bij gelegenheid. Later moest hij trouwens vluchten naar Sarfat, naar het land uit. Naar Libanon, zeg maar. Daar ga ik niet op in. Nou goed, maar overblijven betekent dus ook weggevlucht zijn uit vrees voor gevaar en zo ontkomen. En dan heb je nog overblijven in de zin van dat men achtergelaten is. De anderen zijn weg en men blijft alleen over. Dat kan ook nog. Wij, in het Nederlands vinden we in de Statenvertaling 3 verschillende woorden voor deze 4 verschillende Hebreeuwse woorden. Het verschil is niet belangrijk hoor. Maar die 4 gedachten zitten er dus in. Overbodig zijn of ontkomen zijn doordat men zich verborgen heeft. Of ontkomen zijn omdat men gevlucht is, zich onttrokken heeft aan, dat kan ook. Of gewoon overgebleven omdat alle anderen weg zijn, dat kan ook nog. Dat is wat uiteindelijk met Israël gebeurt. Het uiteindelijke overblijfsel uit Israël is er omdat alle anderen weg zijn. Na de grote verdrukking. Toch? Weet u nog wat, we hebben het laatst aangehaald naar aanleiding van Romeinen 10. Paulus haalde het aan. Daar stond, en ieder die de naam, vers 13, en ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Romeinen 10 vers 13. Ontleend aan Joël 2. En daar staat in dat vers, want de Jeruzalem zal ontkoming zijn. En dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Daar heb je het overblijfsel dus ook. Het ligt dus voor de hand dat de apostel daarover begint hier. Nadat hij zojuist Joël 2 heeft geciteerd. Maar goed, de gedachte is dus, en die heb ik nou toch duidelijk naar voren gebracht, dacht ik, dat niet alleen in de dagen van Elia, maar altijd er zo'n overblijfsel is. En dus concludeert Paulus in vers 5, alzo, van hoofdstuk 11 dan weer, alzo is het dan ook, dus ook, hè, zo is het dus ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden ontstaan naar de verkiezing der genade. En dat wil zeggen op grond van de verkiezing der genade. En daarna een ingewikkeld vers waarin de apostel duidelijk maakt wat het verschil is tussen genade en loon. Hij zegt het is of uit werk of uit genade. En hij definieert daarvoor heel de Bijbel het begrip werk. Werk is namelijk altijd om loon, daarom heet het werk. Werk is activiteit opdat men daar loon voor zou ontvangen. En genade is genade omdat, het heel, omdat je kunt het als een soort uitkering beschouwen, maar het is niet gebaseerd op enig werk. Integendeel, heeft er niks mee te maken. En als het uit werk zou zijn, zou het loon zijn, had men het verdiend. Maar de apostel zegt nee, het is geen verdienste, het is genade van God. Het is namelijk niet gebaseerd op werk, maar op geloof. En geloof is in de Bijbel het tegenovergestelde van werken. En voor geloof ontvangt men dus in principe geen loon. Principieel niet. Het is zo. Nee, zuster, voor zover wij loon zullen ontvangen, zal het wel zijn op grond van werken. De goede werken waarin wij gewandeld hebben, welke God bereid heeft, enzovoorts. Efeze 2. Maar uit genade en door geloof zijn wij bekwaam gemaakt om die werken te kunnen doen. Maar niettemin, het gaat niet zonder werken, het gaat niet zonder praktische levenswandel. Geloof alleen is niet voldoende om inderdaad van de Heer loon en erfenissen voelt men heeft mag te ontvangen. Dat is met name ook de boodschap van Jacobus. Nee, van Paulus ook. Net zo goed, de terminologie is alleen anders. Maar de gedachte is dat geloof zonder werk is dood. Ja goed, ga ik niet op in, want dat is ook weer een ander onderwerp. Hij zegt in ieder geval in vers 6, indien het door genade is, is het niet uit de werken. Met andere woorden, voor zover een overblijfsel is ook in onze dagen, dat is dus een minderheid van, laten we zeggen, gemakshalve het Joodse volk. Voor zover er zo'n overblijfsel is, een deel dus dat niet weggeworpen is of niet verstoot is, is dat door genade. En niet op grond van werken. Komt dus niet tot stand via de wet der werken, maar dat was hoofdstuk 9, hoofdstuk 10, hè. Dus niet uit de werken der wet, maar het is uit geloof. En door rechtvaardiging die uit geloof is. Met andere woorden, elke Jood of elke Israëliet die gelooft, behoort tot dit overblijfsel en maakt deel uit van het volk Gods. Alleen dat volk Gods heet in onze dagen niet Juda of het Joodse volk, het heet de gemeente. En het krijgt ook geen toekomst in, of geen erfenis in Canaan, maar in het hemelse Canaan. Niet in Jeruzalem, maar in het Jeruzalem dat boven is. Niet in het vaderland. Ik heb bijna heimat gezegd, maar vooruit. Niet in het, dat mag niet. En niet in het vaderland, maar in het hemels vaderland. U kent het wel, die termen, toch? Een fase hoger dus. Nou goed, dat is vers 6. Indien het door genade is, is het niet uit werken. Want anders is de genade geen genade meer. Sommigen schijnen te denken, ook christenen schijnen te denken, als ik nou maar goed mijn best doe, zal de Heer me wel begenadigen. Maar dat is één contradictio in terminis. Dat is onmogelijk. Dat is een nogal onzinnige gedachte. Ja, dus in ieder geval, laten we zeggen, onbijbelse gedachte. En de enige wat zinnig is, is de Bijbel. Dus ik kan het rustig zo zeggen. Goed. En andersom, indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer, want dan is werk geen werk meer. Werk is namelijk werk om loon. Anders heet het zo niet. Dat is een bijbelse definitie van de term. Nou, hoe zit het dan met heeft God zijn volk verstoten of niet? Nee, zegt Paulus, zo kun je dat in ieder geval niet zeggen. Wat dan, vers 7? Wel, zegt hij, hetgeen Israël zoekt, en hij gebruikt hardnekkig de term Israël ter aanduiding van de Joden. Dat kan, dat mag, ik bedoel het. Al is de term Israël nogal ruim begrip. Maar hij zegt, hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. En dan ben ik geneigd even kortsluiting te maken. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Waarom niet? Nu zit ik ineens in hoofdstuk 9, vers 32 weer. Want daar stond, maar Israël die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Heeft het dus niet verkregen. Waarom niet? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. En nou ik dat lees, heb ik weer kortsluiting terug met hoofdstuk 11. Toen ze de werken der wet zochten, zij. Nou zegt Paulus, men kan tot het overblijfsel behoren, maar niet uit de werken der wet. Had hij trouwens uitgebreid in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 6 trouwens, 7, al uiteengezet. Dat uit de werken der wet geen vlees gerecht, hoofdstuk 4 ook trouwens, geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God. En dus 11 vers 7, hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. We hebben trouwens ook kortsluiting met vers 20 van hoofdstuk 10. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Dus hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Dan kan je andere termen, niet hij heeft zijn volk weggegooid, maar wat het volk zocht, heeft het niet gekregen. Het volk Israël heeft niet ontvangen wat het had moeten ontvangen, eigenlijk, als alles volgens de naar wens verlopen was. Dus heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Nou is in dat geval natuurlijk de vraag, wie zijn de uitverkorenen? Ja, dat is niet moeilijk. Dat is dat overblijfsel waar hij over sprak. Die overblijven op grond van genade. En op grond van geloof. Dat is het hele verhaal. En dat sluit dan weer aan bij Romeinen 1 tot en met 8. Uiteraard. Het evangelie van Gods kracht, Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft enzovoort. Dat zijn de uitverkorenen. Op grond van hun geloof zijn ze namelijk uitverkoren. Dat zijn de uitverkorenen. En bedenk dan dat de term uitverkorenen dus hier van toepassing gebracht wordt op slechts een deel van Israël, van het Joodse volk, alleen het gelovige deel. Daarom kun je dus ook in onze dagen niet spreken over het Joodse uitverkoren volk, want het Joodse volk is niet uitverkoren. Als volk, niet. Sommige Joden zijn uitverkoren op grond van hun geloof. Maar het Joodse volk niet. Niettemin, het Joodse volk zal in de toekomst ooit het uitverkoren volk weer zijn. Maar uiteraard eveneens op grond van geloof. Hetgeen overigens alleen kan, let nou even op, dan wordt je leuk. Hetgeen alleen kan dat het Joodse volk weer het uitverkoren volk zal zijn, als de gemeente van de aarde verdwenen is. Want anders heb je op aarde twee uitverkoren volken. Heb je dat? En vandaar dus weer het argument voor de opname van de gemeente voor de wederkomst van Christus. U heeft niks moeilijks aan, de gemeente is de hemel beloofd.
En dus ben ik. Uitverkoren deel staat hier. Ik dacht dat de Joden waren. Omdat er verder staat, de aandacht
zijn. Nee, er staat, hetgeen Israël zoekt, heeft Israël dus niet verkregen. Israël heeft het niet verkregen. Maar in plaats daarvan, de uitverkorenen hebben het verkregen. Dus dat wat verkregen moest worden, heeft Israël niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben dat gekregen. En op grond van de voorgaande verse is dat het gelovige deel van Israël, maar dat is dus niet Israël. Het is een gelovig deel van Israël. Maar op grond van de voorgaande hoofdstukken is het niet alleen het gelovige deel uit Israël, maar zijn het de gelovigen uit alle volken. En op grond van de volgende verse trouwens ook weer. Maar de vraag was immers, heeft God zijn volk verstoten? Daar gaat het nu over, over Israël. En Paulus zegt, nee, want ik ben een Jood en er zijn er nog veel meer gelovigen uit de Joden. Die hebben namelijk verkregen wat Israël zocht. Maar niet exclusief uiteraard, want hetzelfde geldt voor degene die helemaal niet zochten. Uit de heidenen namelijk, die dat net zo goed verkregen hebben. Deel hebben gekregen in deze verkiezingen, deel hebben gekregen aan het priesterlijke volk, eeuwig leven hebben ontvangen en hoe het allemaal maar heten mag. Toch? Mag niet zo moeilijk zijn hoor. Dus hetgeen, nee, sommige van die versen worden moeilijk, mede door vertalingen die tot stand zijn gekomen binnen, laten we zeggen, de traditie van uitverkiezing. Dus heel inconsequent, want eerst past men vers in de vertaling in die leer, en als men daarna die leer moet verdedigen, gebruikt men dat vers alsnog. Maar dan kun je nog heel lang heen en weer blijven redeneren, natuurlijk. Hè? Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen, dat wil zeggen het andere deel van Israël, de anderen zijn verhard geworden. Niet verstoten, ze zijn verhard geworden. En dat is ook in overeenstemming met wat het Oude Testament zegt, volgt meteen, hè? God heeft hun gegeven geest des diepe slaaps, ogen om niet te zien, oren om niet te horen, tot op den huidige dag. Ja, de belangrijkste verwijzing die in mijn Bijbel erbij staat is naar die van Jesaja 6 vers 9, maar dat vers wordt vele malen in het Nieuwe Testament aangehaald, hè? De profetie over horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet enzovoorts. Ook aangehaald door Paulus helemaal achter in de Handelingen. En zegt, dat is vandaag, dat is wat nu gebeurt enzovoorts. Maar heeft God zijn volk verstoten? Nee, de redenering is anders. De woorden moeten ook anders zijn. Het woord is, ze hebben niet verkregen wat zij zochten. Namelijk, een deel heeft het wel verkregen. En ze worden uitverkorenen genoemd. Ze hadden net zo goed gelovigen genoemd kunnen worden. En de anderen zijn verhard geworden. En die verharding is het resultaat van ongeloof, van afwijzing. Afwijzing werkt namelijk altijd verharding in de hand. Het is makkelijk genoeg te begrijpen. Als men iets niet wil, dan zegt men dat. Als het dan opnieuw wordt aangeboden, dan wijst men het weer af. Om de eenvoudige reden dat men dat vroeger ook al gedaan heeft. En men wordt er de derde keer nog boos bij enzovoorts. En de vierde keer dan wordt men hels. Zo van, haal nou eens op, men wil het dan gewoon niet meer horen. En zo werkt het met het evangelie dus ook. Men hoort het en men wijst het wellicht af. Maar als men het weer hoort, wijst men het weer af. En daarna, na de derde keer, of anders na de zesde keer, of zevende keer, wat was het, bij Farao, ja, werkt het helemaal niet meer. Wordt men verhard, wordt men ongevoelig. Hoort men het niet eens meer. Dat stond trouwens al in hoofdstuk 9, want er wordt Farao tot voorbeeld gesteld in hoofdstuk 9, vers 17. De geschiedenis van de uittocht uit Egypte, waarbij enige malen staat en Farao verhardde zijn hart na elke plaag weer. En daarna staat er uiteindelijk, maar dat was na een keer of 6, 7 geloof ik, staat er uiteindelijk dat de Heere Farao's hart verhardde. Maar niettemin, toen zei de Heer, nou is het wel genoeg, nou hoeft het niet meer. En dat is de weg die elke ongelovige gaat. En zeker is het ook de weg van degene die de wet prefereren, in de praktijk de wet prefereren boven de genade. Komt in christelijke kring dus net zo goed voor. Diezelfde verharding. Nou goed. En dan gaat hij verder in, want ik zoek die versen niet op, ik neem aan dat ze algemeen bekend zijn. Dan vers 9. En David zegt, Want vorige was uit Jesaja hoofdzakelijk. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Die tafel staat, als ik het nou heel breed neem, voor hun cultuur. Daarna moet ik het uitleggen natuurlijk. Tafel staat voor gemeenschap. Men zit aan één tafel en deelt hetzelfde voedsel. En dezelfde tafel uiteraard. En de gedachte is, men deelt hetzelfde leven. En dat is de uitdrukking, de maaltijd is dus een uitdrukking van de gemeenschap die men heeft. Maar spreek je over wat één volk heeft aan gemeenschap? Wat heeft zo'n volk? Wat maakt het volk tot één volk? Wel, hun gemeenschappelijke taal en cultuur. Dus die tafel staat voor, als het over een volk gaat, een cultuur. Of hun godsdienst, zo u wilt. Maar als je mij vraagt, dat is cultuur. Sorry, maar het is zo. Het maakt er onderdeel van uit, op zijn minst. En in vele gevallen, zeker vroeger, was de godsdienst in hoge mate bepalend voor de cultuur. Daar heb ik het nagevraagd aan Francis Schaeffer, maar laat me zitten. Weet je niet? Dat is wel lang geleden, die man op de evangelische omroep was, toen hij nog leefde overigens. Een hele reeks van boeken geschreven, films gemaakt over de westerse cultuur die een christelijke cultuur zou zijn. De christelijke wortels van de westerse cultuur. Waarmee je betoogt dat heel die westerse cultuur niet zou bestaan als, er niet, als het christendom hier niet geweest was. En waar wij zo trots zijn op onze westerse cultuur. Niemand weet nu wat het is, zeker in Amsterdam niet, maar daar gaat het niet over. Amsterdam heeft een eigen cultuur. Maar laat maar zitten. Waar we zo trots zijn op onze westerse cultuur, worden wij geacht te beseffen dat die van oorsprong, van huis uit, een christelijke cultuur is. En waar de Nederlandse cultuur voorheen eeuwenlang gekenmerkt werd door tolerantie, namelijk verdraagzaamheid, wordt erop gewezen dat dat een van de grootste christelijke deugden is, enzovoorts. En daarom is het zo vreemd dat Nederlanders een verdraagzaam volk zijn, terwijl ze in de praktijk helemaal niet christelijk meer zijn. Het hoort helemaal niet bij elkaar. En zij verbazen zich erover, maar mogen het niet zeggen, dat andere volken helemaal zo verdraagzaam niet zijn als wij. Dan heb je toch een probleem. Nou goed, ik zal er maar niet op ingaan, anders denkt u dat ik een politiek praatje sta te houden. En dat laten we over aan Hilterman, hè. Goed, die heeft er ook voor doorgeleerd trouwens. Maar zo is het wel. Een tafel, dat staat in de Bijbel typologisch voor gemeenschap. En dus voor de cultuur van zijn volk. Maar wat is het, wat maakt Israël tot Israël? Wel, hun Joodse cultuur. In de praktijk is dat volstrekt hetzelfde als hun Joodse godsdienst. Nou goed, maar wat zegt de profeet, of wat zegt de Heer? Het is eigenlijk de Heer Jezus zelf die spreekt met de woorden van, met de mond van David, Psalm 69. Hun tafel worden tot een strik, daar vang je konijnen mee, en tot een val, daar vang je konijnen mee, en tot een aanstoot. Ik denk dat je daar geen konijnen mee vangt, maar wel andere dieren eventueel. Maar waar het om gaat, is dat men daardoor gevangen zou worden. Prooi zou worden van jagers. En samen wordt het genoemd strik, val, aanstoot. En dan samen een vergelding. De consequentie namelijk van hun ongeloof. Met andere woorden, voor zover hun ongeloof consequenties zou hebben, zouden die bewerkstelligd worden door hun eigen religie en cultuur. Hebben die nog? Nou, dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat de ellende van het Joodse volk, ook in de loop van de afgelopen 2000 jaar, om het maar af te ronden, in de eerste plaats het gevolg is van hun eigen cultuur. Van niet aangepast zijn. van wel verstrooid zijn onder de volkeren, maar een eigen identiteit proberen te bewaren, niet assimileren. Begrijp me goed, ik zeg niet dat ze hadden moeten assimileren. Ik ben buitenstaander en ik kijk ernaar en zeg, ja, waardoor herken je een Jood als een Jood? Ja, aan het feit dat hij op zaterdag naar de synagoge, nou, vrijdagavond al, maar vooruit. En dat soort dingen weer. Is toch gewoon zo? Valt op. En of u dat nou leuk vindt of niet dat ik het zeg. Maar het is altijd zo geweest dat mensen die zich anders gedragen als bedreigend beschouwd worden door de samenleving. Als het er één is, wellicht niet, dan is het een curiosa. Curiositeit. Nou goed. Is curieus, laten we het zo zeggen. Maar als het te veel wordt, wordt het bedreigend beschouwd voor de eigen wijze van leven, eigen cultuur. Er is niks bijzonders aan. Dat is het ook, want het is ook bedreigend. Voor de eigen cultuur. Is gewoon zo. Of niet?
Ja, voor de Joodse cultuur.
Hè?
Voor de Joodse cultuur. Wanneer ze als groep dus in onze samenleving zijn, dan voelen zij zich dus als groep bedreigd door onze.
Nou, dan zal ik u die andere vertellen. Als je in een bepaalde stad een sterke Joodse gemeenschap hebt, dan vroeg of laat komen de klachten van dat er te veel verkeer op zaterdag op de Sabbat is door de stad. In Jeruzalem gebeurt dat. Jeruzalem is een leuk voorbeeld. Niet omdat er zoveel heidenen wonen, zal ik maar zeggen, maar wel omdat de orthodoxie daar zwaar in de minderheid is. Maar ze hebben een heel krachtige stem. Enzovoort. En de specifiek Joodse wijk, Mea Sheerim, waar de Joden wonen, ze willen dat die op de Sabbat compleet afgesloten wordt voor alle verkeer. Omdat het een rustdag is, enzovoort. Nou, enzovoort. Dat zijn inderdaad bedreigende dingen. Binnen de Joodse staat is dat trouwens nog veel sterker, want diezelfde lui dienen ook niet in het leger, enzovoort. En nog zo wat zaken onttrekken ze zich aan op godsdienstige gronden. Het is inderdaad bedreigend. Nou ja, in een christelijke cultuur, doe net of die niet meer bestaat. Maar in een christelijke cultuur is het bedreigend dat daar grote aantallen Mohammedanen wonen. Of boeddhisten, wat men wezen mag. Het is toch gewoon zo? Hoe wou je christelijk onderwijs geven aan leerlingen waarvan een deel absoluut vijandig staat ten opzichte van het christendom? Dat is gewoon niet te doen. Dus toen doen we weer een scheut water bij de wijn enzovoort, net zolang tot al het wijn in water veranderd is. Maar de Heer Jezus zelf deed het allemaal omgekeerd. Heel goed, ja. Goed. Ja, dat zou zullen, maar ik beschouw het gewoon historisch. Zo is het nou eenmaal. Als een bepaalde groep, zal ik maar zeggen. Het heet tegenwoordig een etnische groep. Maar het gaat gewoon om een bepaalde cultuur. Een groep die een bepaalde cultuur aanhangt. Als die sterk wordt, wordt het bedreigend beschouwd voor de directe omgeving. Enzovoort. Dat geldt voor iedereen, maar dat geldt voor de Joden in het bijzonder. Mede omdat Jodendom natuurlijk toch tamelijk dicht bij christendom ligt. En juist omdat het dichtbij ligt, is zo bedreigend. Heb je dat? Dat is gewoon zo, hoor. Wij hebben de behoefte om ons het meest af te zetten tegen degenen die het dichtst bij ons staan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zo van, we lijken wel op elkaar, maar we zijn absoluut niet identiek. We horen niet bij elkaar, we zijn heel verschillend. Enzovoorts. Bijvoorbeeld, ja. Ja, zuster. Ja, dat is ook zo, ja. En dat is ook logisch. We willen er niet mee verward worden. Enzovoort. Maar goed. Maar dat is één ding. Het andere ding is natuurlijk dat de Joodse cultuur, die de Joodse identiteit in hoge mate bepaalt, hen dus ook tegenhoudt om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dus de belangrijkste kant van die val, die strik en die vergelding. Zij hebben gekozen in de tijd niet voor de Heer Jezus en het nieuwe verbond, de genade. Ze hebben gekozen voor de wet. En dat werkt verharding in de hand. Joodse identiteit wordt nog steeds eigenlijk alleen bepaald. Men kan het meteen tegenspreken, maar ik heb geen zin om al die argumenten naast elkaar te leggen en af te wegen. Maar als er iets bepalend is voor een Joodse identiteit, is het de Joodse godsdienst. Maar dat betekent dus, als men komt tot geloof in de Heere Jezus Christus, raakt men zijn Joodse godsdienst kwijt en dus zijn identiteit. Zo beleeft men het in elk geval. En zo wordt het binnen het Jodendom ook beschouwd. Want hoewel gelovigen uit de Joden dikwijls de neiging te hebben te zeggen, nu ben ik pas echt Jood geworden, is hun familie van andere mening. Die zeggen precies andersom. Die vieren een begrafenis enzovoorts omdat er iemand overleden is. Ja.
Moeder, staat er niet ergens dat wij ze tot je loesheid zullen
verwekken? Ja, zuster, een paar versen eerder hier, hè. Door hen het evangelie te brengen. Maar ik moet u zeggen dat jaloersheid in het algemeen niet beschouwd wordt als een positieve eigenschap. Jaloersheid is de meest belangrijke bron voor ruzie, voor haat.
Dus averechts.
Ja, waar de apostel namelijk over spreekt, en dat wil ik ook bij gelegenheid nu dan wel even noemen, waar de apostel onder andere over spreekt, is over niet de jodenhaat, de haat van heidenen, dan wel christenen tegen de joden, maar waar de Bijbel over spreekt is precies het tegenovergestelde, namelijk de haat van de joden tegen de christenen. Want het mag dan zo zijn dat men beweert dat de christenen de jodenhaat hebben uitgevonden. Dat is onzin hoor, want de jodenhaat bestond al ver voor de christelijke tijdperk. Ik wijs me naar het boek Esther, bijvoorbeeld. Maar de andere kant van het verhaal is dat christenhaat is uitgevonden door de Joden. Toch? En voor zover heidenen christenen gingen vervolgen, was het op aanstichten van de Joden. Ik zeg het zonder enige rancune. Maakt me ook niet uit, maar het is een historisch verschijnsel. Dat gebeurt dus. En het idee van wij zouden de Joden tot jaloersheid verwekken is heus niet meteen het idee dat ze daardoor tot geloof zouden komen. Want uit jaloezie komt men niet tot geloof. Maar het prikt hen, het steekt hen. En de aardigheid, als ik dat zeggen mag ermee, want ja, hoe zeggen ze iets? Ik zeg het met opzet zo om er afstand van te houden. De aardigheid van haat is dat het de mens niet loslaat, dat hij er altijd mee bezig is. En de haat van de Joden tegen de christenen vervult hen. Zodat ze continu, juist daardoor, bij het christendom en bij de Heer Jezus Christus bepaald worden. Heb je dat? En dat gebeurt ook als wij ze het evangelie brengen. Het heeft dan ook dikwijls een verschrikkelijke uitwerking. Niettemin zouden wij dat doen. En het is de apostel Paulus zelf die dat inderdaad ook deed. En regelmatig de prooi werd dus vervolgens van deze Joden. Toch? Zo is het. Maar als het dan niet op positieve wijze kan, dan gebeurt het op negatieve wijze. De Joden komen nooit om de Heer Jezus heen. En worden er altijd in betrokken, zijn er altijd mee bezig enzovoort. Om er zich tegen af te zetten, maar daar heb je die verharding dus. En daar struikelen zij dus ook inderdaad over. Dat anders, kijk, het punt is, ja, dat zit mij dan dwars, maar ik kan er toch niks aan veranderen. Het punt is dat sinds de Tweede Wereldoorlog, een beetje zachtjes praten, de band even uitzetten eigenlijk. Dat sinds de Tweede Wereldoorlog, in elk geval, je over die dingen niet meer spreken mag, hè? En sinds de Tweede Wereldoorlog wordt iedereen geacht te weten dat jodenhaat, antisemitisme noemt men het, maar dat vind ik helemaal een raar woord, maar dat jodenhaat volstrekt ongegrond is. Punt 1. De joden zouden daar geen enkele aanleiding toe gegeven hebben. Punt 1. En punt 2. Jodenhaat komt voort uit het christendom. Vanwege die lering dat God dat volk terzijde heeft gesteld, verhard heeft enzovoorts. Maar dat is niet zo. Dat mag een rol spelen, dat mag als argument gebruikt worden. Jodenhaat is veel ouder dan dat. En de redenering gaat bovendien voorbij aan het feit dat Satan de wereld regeert. Dat is zo. En hoewel hij tegen de Joden zelf niks heeft, omdat ze in het algemeen toch ongelovig zijn, heeft hij wel wat tegen ze, omdat hij weet dat God datzelfde volk zal gebruiken in de toekomst alsnog in die priesterlijke functie. Zodat overal waar de duivel de kans krijgt, zal hij de mensen aanzetten tot jodenhaat. En als hij de Bijbel daarbij kan gebruiken en christenen, nou graag, juist graag. Hoewel Paulus zegt, zij zijn beminden om der vaderen wil. Dat weet niemand meer. Ik heb Joden lief in het algemeen, ik heb er wat mee. Niet afwijzend, maar juist heel positief. Ja, waarom? Vanwege die geschiedenis die erachter steekt. Mijn vrienden zijn het gewoonlijk niet, maar dat kan ik ook niet helpen. Maar we hebben daar wat mee natuurlijk. En als we wat voor ze doen, is het evangelie brengen. Dan worden ze boos, ja. Maar wat kun je nou beter voor ze doen dan dat? Nou goed. In elk geval, als ik het heel beperkt hou, vers 11, dan is het wel degelijk zo dat juist hun eigen cultuur, hun wet, hen verhindert om te komen tot aanvaarding van genade. Staat haaks op hun eigen filosofie, godsdienst, cultuur, of wat het maar wezen mag. Daar is geen ruimte voor gedaan. Onder de wet, en zeker onder de orthodoxe Joodse wet, is het leven keihard. Men moet dit, men moet dat. En alle aspecten van het leven, tot in de allerkleinste details, zijn volstrekt voorgeschreven. Nou, dat is een val, een strik. Men is namelijk gevangen. En het leidt uiteraard gevangen onder de wet. Dat heet zo, in Galaten bijvoorbeeld. Gevangen onder de wet. En het leidt tot de dood. En dat is de nog een terughoudende manier om te zeggen. Want naar Bijbelse maatstaven leidt het niet tot de dood. Naar Bijbelse maatstaven is dat de dood. Gevangen zijn en onder de wet leven. Dat is de dood. Afgescheiden zijn van het leven. Dat is de dood als zodanig. Inderdaad. En dus, hun tafel worden tot strikken, tot vallen, tot aanstoot. Waar, laat ik dan zeggen, waar het Joodse systeem, cultuur dus, waar het Joodse systeem geleid heeft tot de verwerping van de Messias, want, en dat is zo, zou datzelfde Joodse systeem hun vergelding zijn. En voor zover er een vloek ligt op dat volk, bestaat die vloek uit precies dat Joodse systeem. Als je zegt, maar het is toch de wet, dan zeg ik, ja, de wet is toch een vloek, staat er toch. Waarvan wij verlost zijn, heeft ons verlost van de vloek der wet enzovoorts. Het is toch zo, dat is die vloek. Waarbij de Bijbel bovendien ook geen twijfel over laat bestaan, dat na de verwerping van de Heer Jezus door dat volk, die wet nog vele malen sterker over datzelfde volk zou heersen. En dat kan ik u ook wel uitleggen. Het idee is namelijk dat een bepaalde cultuur of leefwijze vanzelf gepraktiseerd wordt, omdat men leeft in een volk waarbinnen dat nou helemaal gebruikelijk is, waarin men zijn gewoonte heeft, zijn wijze van doen. Maar normaal gesproken, die wijze van doen verandert wel in de loop der tijd. Er wordt niet al te zeer op gelet. Men kan zich daar wel uitzonderingen op veroorloven. Men kan ze daar redelijk aan onttrekken. Normaal gesproken. Gaat. Maar eigenaardig genoeg, en daar heb ik een paar prachtige voorbeelden van gezien, en die bestaan nog. Eigenaardig genoeg, als leden van zo'n volk, zal ik maar zeggen, emigreren, vooral als ze met een groepje gaan en zich vestigen ergens ver weg in het buitenland, vanaf dat moment worden hun gewoonten geconserveerd. Dat wil zeggen, worden ze in stand gehouden, hardnekkig, om zich af te zetten tegelijkertijd tegen het volk waarbinnen ze nu wonen. We zeggen, nee, nu, wij zijn Hollanders en wij doen het zo. En zo blijft het ook.
Zoals
Zuster, ik vergeet het nooit. Het is een onbenullig verhaal, maar ik vergeet het nooit. Ik kwam in Zuid-Afrika. Toch niet dat die band daar naartoe gaat, maar dat mag wel hoor. Ik kwam in Zuid-Afrika net buiten Kaapstad, Muizenberg. Kwam ik bij mensen die in 1952 vanuit Glanenbrug geëmigreerd waren naar Zuid-Afrika. En ik kwam er binnen en het eerste wat ik constateerde was dat het net zo rook als bij mijn ouders thuis vroeger in de 50er jaren, diezelfde 50er jaren. En hoe dat nou komt? Ja, zelfde manier van huishouden. Van het huis onderhouden of het gebrek daaraan, mag je ook zeggen, maakt mij niet uit. Maar in elk huis ruik je wat. Soms schoonmaakmiddelen, dat vind ik ook niet prettig. Maar ik kwam daar binnen en moet je voorstellen, die lui zijn in 52 verhuisd naar 51 of 52 naar Zuid-Afrika. En ik kwam daar voor het eerst in 1983. Dus pakweg 30 jaar later. En toen schoot het mij te binnen hoe het rook bij mijn ouders thuis 30 jaar geleden. Nou, wat het is, gewoon in stand houden van een bepaalde leefwijze. En dat nog alleen maar in huis. En misschien mag ik het niet zeggen, maar het is niet alleen zo met Nederlanders die in het buitenland wonen. In Michigan is het heel sterk natuurlijk. Ja, Amerika zijn er voorbeelden zat van. Waar oude culturen en klederdrachten en alles in stand zijn gebleven die in het moederland al lang verdwenen zijn. Maar het waren emigranten, dus die hebben dat meegenomen en gedacht, zo blijft het. Vanaf dat moment verhardt het. Dat is wat met de Joden ook gebeurd is. En het juk van de wet is dus veel harder. En ik weet niet of ik dat zeggen mag, maar ik ben er stellig van overtuigd dat hetzelfde ook gebeurt met alle allochtonen in Nederland. Tot hun eigen ongenoegen. Want het wordt hun eigen juk om hier een cultuur in stand te houden die in hun eigen moederland helemaal zo strak niet gehanteerd wordt, maar waar die hier gehanteerd wordt. Wordt het een fossiel? Wordt het hoe zeg je zoiets? Verstaat zoiets? En dat is met het Jodendom ongetwijfeld ook. Men weet niet waarom men het doet, maar men doet het. Men doet van alles, de hele dag door. En waarom men het zo doet, omdat het zo hoort, wat ik altijd een slecht argument vind.
Men wil zich laten gelden, hè?
Dat weet ik niet. Het is, men probeert zichzelf te beschermen. Te beschermen. Het is in de eerste plaats defensief, maar naar buiten toe. Als een buitenstaander dat nadert, dan interpreteert hij het als agressief. Het komt naar hem toe. Het is afweer. Is nou eenmaal zo. En geen tolerantie, die verdwijnt daar. Dus onder de Emmys en in Amerika en zo. Ook heel sterk. Daar is geen tolerantie meer, want de eigen cultuur is tot in alle details voorgeschreven. Nou, benader je zulke mensen met het evangelie, kun je het rustig vergeten. En dat is ook de reden waarom je in orthodox-christelijke kring in Nederland met het evangelie ook niet hoeft aan te komen. Het is precies hetzelfde. Dat is ook een conclave, hoe heet zoiets. Een afgesloten groep woon ik in bepaalde delen van het land. Een bepaalde strook over het land heen enzovoorts. Daar is geen ruimte voor niks. Niet dat men er iets tegen heeft, men heeft ook geen weerwoord. Daar gaat het niet om. Maar men wil die cultuur in stand houden en daarmee de veronderstelde eigen identiteit bewaren. Dat is anders, maar je komt er niet in. Het heet gewoon verharding of blindheid. Men ziet niet, men hoort niet enzovoorts. Maar het is een last. Niet voor de buitenstaanders bedoel ik, voor de mensen zelf die eronder leven. Maar meer durf ik er in het publiek niet van te zeggen. Dus vooruit maar. Maar dat het een last is waaronder men gebukt gaat, dikwijls heel letterlijk zelfs. En anders wel psychisch, dat is ongetwijfeld waar. Alleen omdat het met godsdienst te maken heeft, mag je het niet zeggen, want moet je tolerant zijn en godsdienstvrijheid. Als die mensen dat willen, moeten ze dat toch zelf weten. Dus ja, dat is ook zo. Maar je mag als buitenstaander of als socioloog op zijn minst, mag je je toch daar wel in verdiepen. Reken maar dat dat gebeurd is. Enzovoorts. Maar die dingen haarfijn omschreven worden. Dan krijg je precies hetzelfde plaatje als het plaatje wat de apostel schildert hier. En wat eigenlijk David de psalm dus als schilder van het Joodse volk. Hun tafel worden tot strik, tot val, tot aanstoten, tot een vergelding. Omdat men vastzit in een zelfgekozen weg van wetten en regels enzovoort. En voor de waarheid is daar geen plaats. Dan gebeurt dus wat er staat, dat hun, vers 10, dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug te alle tijd. Dat is wat er staat. Over het Joodse volk in Psalm 69, al over onze tegenwoordige bedeling, nadat dat volk de Heer Jezus zou verworpen hebben. Nou goed, dan moeten we het erbij laten, want het is alweer hoog tijd voor de pauze. Het is misschien niet helemaal noodzakelijk, maar naar aanleiding van vers 9 wil ik toch even naar Psalm 69, want daaruit wordt voor de gelegenheid geciteerd. De uitspraak zelf lijkt me duidelijk genoeg op zich, maar er zit iets anders aan vast nog in Psalm 69... waar deze uitspraak op voorhand gedaan wordt over een ongelovig Israël. Psalm 69, deze keer even vanaf vers 22. Psalm 69, vers 22. Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. In de meest letterlijke betekenis werd dat natuurlijk vervuld tijdens de kruisiging van de Heer Jezus. En het markeert deze woorden inderdaad als uitspraken van de Heer Jezus zelf. Daar gaat het om, zodat we nou weten waar we het over hebben. En dan zegt hij vervolgens, vers 23, hun tafel worden hun, voor hun aangezicht tot een strik en tot een volle vergelding, tot een valstrik. Dat is dus het vers wat Paulus citeert. Maar ze komen min of meer letterlijk uit de mond van de Heer Jezus dus. Hè? Psalm 69 vers 23. En dan verder ook. Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien. En doe hun lenden gedurig waggelen. En die uitdrukking kom je dus ook tegen in Romeinen 11. Als er staat, doe hun ogen verduisterd worden om niet te zien. En verkrom hun rug te allen tijd. Het is niet letterlijk hetzelfde, maar het hoeft ook niet. Het is gewoon wat er staat, hè. En dan, vers 25 van Psalm 69. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorns grijpen hen aan. Hun paleis zij verwoest. In hun tenten zij geen inwoner. En dat gaat nog steeds dus over dat ongelovige Joodse volk. Dat kan niet missen. Waarbij hun paleis gewoon hun woning is, maar waar het van oudsher geacht werd een koninklijk volk te zijn, heet hun woning, en daarmee heel het land eigenlijk, een paleis. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar de aardigheid van schriftplaats, en dat is de reden waarom ik het opzoek, is dat deze uitspraak hun paleis zij verwoest en in hun tenten zij geen inwoner, dat diezelfde uitspraak van toepassing gebracht wordt in Handelingen 1 op Judas. Niet Juda, het Joodse volk, maar op Judas, de man. Zijn woonsteden worden woest gelaten, enzovoorts. En daarna staat er, en een ander nemen zijn opzienersambt. Dat staat hier niet. Dacht ik, er staat weer ergens anders. Maar het wordt in Handelingen 1 aangehaald. En waarom ik het aanhaal, is om tegelijkertijd u erop opmerkzaam te maken dat wat met Israël gebeurde, dat werd uitgebeeld in de persoon en geschiedenis van die Judas Iscariot. Hij verried de Heer. Hij leidde het gezelschap wat de Heer gevangen nam, zo staat het er ook. Hij is de leidsman geweest dergene die Jezus vingen, Handelingen 1. Maar de gedachte is dat hij als leidsman dergene die Jezus vingen, de uitbeelding is van het Joodse volk, dat fungeerde als leidsman van alle volkeren toen ze zich van de Heer Jezus ontdeden. En in ieder geval in hun ongeloof met Israël voorop. Dat is waar het over gaat. En de dood van Judas is een uitbeelding van het einde van de Joodse staat als zodanig. En dat hij is voorovergevallen en opengeborsten, want dat staat daar, zodat zijn ingewanden werden verstrooid, Handelingen 1, sorry, is een uitbeelding van de verstrooiing van het Joodse volk. Het mag een onsmakelijke uitbeelding zijn, maar het is wel wat het is. Hebben die nog? Nou goed. En waarom ik het aanhaal? Wel, de rest van het verhaal is, komen we automatisch in Romeinen tegen. De rest van het verhaal is namelijk in Handelingen 1, dat nadat Petrus nog veel meer schriftplaatsen heeft aangehaald uit het Oude Testament, die eigenlijk spreken over het Joodse volk, maar die hij toepast op Judas, zegt hij, of concludeert hij, dat deze Judas vervangen moet worden door een ander. Want er werd gezegd in een van de psalmen, een ander nemen zijn opzienersambt. Maar in de psalm is dat het opzienersambt van het Joodse volk, van Israël. Alleen via Petrus wordt het toegepast op Judas. En Judas moet vervangen worden door een ander. Maar de gedachte die erachter steekt is dat het Joodse volk vervangen wordt door een ander volk. Toch? Daar gaat het over. En het is niet voor niks dat we een dergelijk volkomen onbelangrijke geschiedenis vinden in het begin van het boek Handelingen. Want het eerste wat daar gebeurt is dat men vraagt, zult geen deze tijd uw koninkrijk oprichten? En de heer zegt nee. En hij zei niet nee, maar hij zei geen ja en geen nee. Maar hij verdween voor de laatste keer, zal ik maar zeggen. En er werd gezegd, hij zal al zo wederkomen. Dus toen bleven de discipelen alleen achter. En dat begint dus het verhaal. En het eerste wat ze doen, is samenkomen in de opperzaal. Petrus voert het woord, citeert al deze uitspraken over het Joodse volk, past het toe op Judas en zegt, hij moet vervangen worden. Waarmee dus op voorhand in Handelingen 1 ook geïmpliceerd wordt dat het Joodse volk als koninklijk priesterlijk volk vervangen zou worden. En dat een ander volk datzelfde koninklijke en priesterlijke ambt zou overnemen. Hebben die nog? Zodat u maar weer ziet, gemeentelijke waarheid niet pas na Handelingen 28, maar al gewoon in Handelingen 1. Nee, het was al veel vroeger, maar daar hebben we het nou niet over. Beperk me maar even tot Handelingen. Ja, ja, goed, tegenwoordig zeg ik dat er allemaal bij, voor alle duidelijkheid, hè. Ja. Nou. En de aardigheid is vervolgens, en laat ik het dan maar gewoon in eigen woorden even verder vertellen. De aardigheid vervolgens is in Handelingen 1 dat dan twee mannen ten tonele worden gevoerd. En u en ik weten al lang dat als er twee zijn samen, dan zijn ze sowieso de uitdrukking van de gemeente, namelijk van eerstgeboorterecht eigenlijk. Van eerstgeboorterecht, een dubbele. Telt dubbel immers. Ze hoefden maar één te hebben, maar er kwamen twee mannen. Dat was al de tweede keer in Handelingen 1, want op de Olijfberg kwamen ook twee mannen in witte kleding, zeggende, één was ook voldoende geweest, maar er kwamen er twee. Uitdrukking van gemeentelijke waarheid of van eerst geboorterecht enzovoort. Maar goed, en ze stelden twee kandidaten. De een heette... Waarom roepen jullie nou allemaal Matthias? Er staan vier namen en Matthias was de vierde. Waarom noemt u die? Omdat die gekozen werd, ja. Maar die andere met drie namen, dat is eigenlijk de meest interessante, omdat hij niet gekozen werd. Begrijp je me goed, van beide horen we nooit meer wat. Dus met andere woorden, de hele geschiedenis had ook overgeslagen kunnen worden. Maar voor ons gaat het om de typologie. Namelijk, de eerste die genoemd wordt is Justus. Maar als je nee, is Jozef, staat er. Maar er staat ook bij dat hij nooit zo genoemd werd. Maar eigenlijk heet hij Jozef. Ja. Staat de vertaling daar?
Nee.
Niet. Nou goed. Er staat Jozef, genaamd Barsabas. Barsabas, zoon van de Sabbat. Erfgenaam van de rust. Enigszins vrij vertaald. Erfgenaam van de rust. Jozef, genaamd Barsabas. En met als bijnaam Justus. Met andere woorden, hij werd nooit Jozef genoemd, maar eigenlijk heet hij zo. Hebben jullie nog? En hij werd niet gekozen en verdwijnt ook weer. Dat doet er nou niet toe. En de aardigheid ervan is dat eigenlijk dus die man met zijn drie namen, dat had hem moeten wezen, maar bij nader inzien wordt toch de andere genoemd. Dat is heel interessant, omdat wij drie hoofdstukken verder in Handelingen 4 weer iemand tegenkomen die Jozef heet. Via het Grieks Jozes. En die had één akker. Gek, en die geschiedenis kent niemand. Staat ook aan het eind van hoofdstuk 4. Het had eigenlijk het begin van hoofdstuk 5 moeten zijn. Maar vooruit. Maar een man genaamd Jozef, in het Grieks Jozes, maar in het Hebreeuws Jozef. Die had ook een bijnaam. Die werd ook dus nooit Jozef genoemd. Ze noemden hem, er staat erbij, door de apostel of door de discipelen genaamd Barnabas. Barnabas. Niet Barsabas, Barnabas. Het lijkt dus ook nog wel op elkaar, maar vooruit. Barnabas, die had een akker en verkocht die en bracht alles wat het opbracht bij de discipelen. Hebben die nog? De aardigheid is nu dat wij in Handelingen 1 van doen hebben met Judas. Die kreeg geld en kocht daarvoor een akker. Dus het korte verhaal. Het was iets ingewikkelder, maar het was wel zo. Het was het geld van wat Judas zich verworven had. En daar werd een akker van gekocht. Dat was Judas. Daarna komen we Jozef tegen als vervanger van Judas. Hij werd het niet. De naam verdwijnt, dat maakt nou niet uit. Maar hij wordt wel genoemd. Hij is de eerste die genoemd wordt. Jozef als vervanger van diezelfde Judas. Van wiens geld die akker gekocht was. En als we dan drie hoofdstukken verder weer Jozef tegenkomen. Het is een andere, maar dat doet er niet toe. Jozef, weer Jozef tegenkomen. Dan heeft hij een akker. En hij verkoopt en brengt het geld naar de discipelen. Hebben die nog? Hebben de logica van het verhaal? Dat is gewoon een spiegelbeeld. Judas, geld, koopt een akker. Jozef, akker, geld, brengt het aan de discipelen. Geld was afkomstig van de Joodse Hoge Raad, van het Jodendom. En via ene Judas wordt er een akker van gekocht. Voor de heidenen, om ze erin te begraven namelijk. Als ze zouden zijn overleden, denk er niet te veel van, maar pas dan, hè? Maar goed. Van de Joodse Hoge Raad, officieel het Joodse volk, geld aan Judas, die ook staat voor het Joodse volk, wordt een akker gekocht als rustplaats. Dan is er vervolgens een Jozef, die heeft een rustplaats, verkoopt hem, brengt het geld aan de discipelen. Volgt u die lijn? Zo kom je van het Jodendom bij het Christendom terecht. Geld, akker, geld enzovoorts. Hebben die? En zo kom je van Judas bij Jozef terecht. Van het Jodendom van Israël bij de gemeente. En meer specifiek van Juda bij Jozef. Kijk, als je zulke dingen niet wil zien, dan niet hoor. Maar, hè, want ik kan deze dingen ook niet bewijzen. Ik kan het u alleen voorhouden en erop wijzen wat een merkwaardige coïncidentie. Enzovoorts. Maar de gedachte die erachter steekt, is de eenvoudige gedachte dat wat Juda, er staat steeds Israël, dat weet ik. Maar dat wat Juda zocht, heeft Juda niet gevonden, in het algemeen niet. En we lezen daarna, en de zaligheid is van Israël naar de heidenen gegaan. Dat weet ik dat er staat. Maar voor Israël zou men moeten lezen Juda. Dat is ongetwijfeld wat Paulus bedoelt. Maar hij zegt Israël. Dat neemt een bredere term. En daarna zegt hij heidenen. Een brede term. Maar als het helemaal over gaat, had het moeten zijn Jozef. Ik heb het verhaal natuurlijk al veel eerder verteld. Dus, nu, ik haal het nu pas aan, na een uur, na meer dan een uur. Maar dat is waar het in werkelijkheid over gaat. Ik moet het ook wel aanhalen, omdat we anders de rest van Romeinen 11 niet kunnen volgen. Er is ook sinds mensenheugenis grote discussie over die kwestie vanaf Romeinen 11, vanaf vers 13. Omdat het schriftgedeelte niet te verklaren is binnen de algemeen gangbare, zij het dan ook zeer verschillende opvattingen binnen het christendom. En dat komt omdat men weliswaar zicht heeft op het Joodse volk, of Israël, zicht heeft ook op heidenen, zicht heeft ook op de gemeente, dat kan allemaal nog. Maar je komt een categorie tekort om het volgende schriftgedeelte te verklaren. Het schriftgedeelte namelijk over die olijfbomen, daar heb ik niet meer over gelezen. Omdat we het toch niet echt vanmiddag meer uitgebreid kunnen bespreken, ben ik bang. Maar goed. Maar de gedachte is deze, en dan ga ik corrigeren dus, na de specificeren wat ik er straks gezegd heb. Het verhaal is dat het Joodse volk stond in de bediening van koninklijk priesterlijk volk. Laten we maar gewoon zeggen eerstgeborenen dan. Hè? In de priesterlijke functie. En vervolgens dat het volk vervangen zou worden door een ander volk. Door degene die naar hem niet vraagde. Een volk wat hen tot jaloersheid zou verwekken enzovoort. Normaal zeg ik dan dat is de gemeente. Meestal zeg ik in de praktijk is dat de gemeente. Want de meeste mensen valt er toch niet op dat ik erbij zeg in de praktijk. Maar voor sommigen die het verhaal nauwkeuriger kennen, is het nodig om het erbij te zeggen. Want anders zeggen ze, je zegt nou wat anders dan toen. Enzovoorts. En dat is dan dus niet het geval. In de praktijk is dat andere volk de gemeente. Maar je kunt die gedachte bijna altijd volhouden in de Bijbel. Behalve in de uiteenzetting over de vijgenbomen. Die twee vijgenbomen in vers 16 en bijzonder vers 17. En dus moet ik er nu wel dieper op ingaan. De gedachte is namelijk dat priesterambt van het Joodse volk, van Judas, het Joodse volk, niet zozeer gegeven is aan de gemeente, maar officieel gegeven is aan Jozef. Het ging van Juda naar Jozef, of iets breder, het ging van het Joodse volk, bestaande officieel zo breed mogelijk uit de twee stammen van Israël. En het ging van hen naar de 10 stammen van Israël onder de naam Jozef of onder de naam Ephraim. Dat is wat er werkelijk gebeurde en als u dat ziet, dan levert geen enkel schriftgedeelte meer enig probleem op. Wat wij dan alleen nog vinden, is dat het gewoonlijk, dat het eigenlijk nooit zo specifiek gezegd wordt. Maar het is wel de conclusie die je moet trekken uit vergelijking van schriftplaatsen. En dat is de enige manier waarop wij de Bijbel zouden bestuderen. Al was het maar omdat de Bijbel het zelf ook zegt. Geen profetie is van eigen uitlegging. Dus zo zal men doen. En verder zal blijken dat in plaats van dat Juda en Jozef genoemd worden, worden wat bredere termen genoemd. Waarbinnen Juda en Jozef worden ingesloten, maar kennelijk wil de Heer niet nauwkeuriger de dingen zeggen. Maar wij vinden ze wel. En in plaats van Juda, het Joodse volk, vinden we dus steeds de term Israël. Daar is ook niks tegen in te brengen, want het Joodse volk was het enige wat officieel van het aardse volk Israël over was. Niet omdat er geen anderen meer waren, maar omdat het andere deel niet meer Israël heette. De naam Israël namelijk werd oorspronkelijk niet gegeven bij geboorte, maar op grond van gebeurtenissen. Heb je dat nog? Ik heb het nou niet over het volk, maar over de stamvader. Jacob heette de man. En hij kreeg de naam Israël, nou populair gezegd, op grond van zijn geloof. Want gij hebt u vorstelijk gedragen. Enzovoorts. En Jacob werd Israël. Door zijn ontmoeting en feitelijk zijn strijd met de Heer enzovoorts. En nadat hij zei, ik laat u niet gaan tenzij hij mij zegent. Hij deed een beroep op de zegeningen van de Heer. En zijn naam werd Israël. En dus, Israël is de naam die God geeft aan zijn volk. Maar als je een deel van het volk afsnijdt en de laan uitstuurt. Nou ja, het was de vier Maris, maar daar gaat het nou niet over. Maar hij stuurt ze de laan uit. Betekent dat ze niet langer aanspraak kunnen maken op de naam Israël. Toch? Was niet langer meer Israël. En daar gaat het maar om. dus kan men met recht de naam Israël gebruiken, exclusief ter aanduiding van het Joodse volk. Kan. Maar het is met zoveel namen en zeker met woorden zo. Eigenlijk moet je eerst afspreken wat je eronder verstaan zult. Maar dat wordt hier niet gedaan. Dat blijkt gewoon, hij bedoelt het Joodse volk. Maar het is een brede term. Die eigenlijk op de 12, dat eigenlijk 13 stammen van toepassing zou zijn, eventueel. Maar laat het maar zo. En de term heidenen. Want het was Israël tegenover heidenen. Door de val van Israël ging de zaligheid naar de heidenen. Ja, de heidenen. Dat zijn er zoveel. Daar horen de Filistijnen ook bij. Maar je kunt er niet zeggen, het ging naar de Filistijnen. Of zoiets. Dat is zo'n brede term. Ja, heidenen, nou niet Joden. Maar de vraag is, kan het begrip Israël nader gespecificeerd worden? Krapper genomen worden? Ja, inderdaad. Dan moet je zeggen Juda of Judas. Of gewoon het Joodse volk. En de volgende vraag is, maar kun je de term heidenen ook niet wat krapper stellen? Kun je niet zeggen welke heidenen dan bij voorkeur? En dan is het antwoord, ja, zeker wel, Jozef. Al zou ik het maar alleen ontlenen aan Handelingen 1 en Handelingen 4. Dat is weliswaar niet sterk dan. U weet wel, die twee Jozefen die ik net genoemd heb. Maar er zijn veel meer argumenten voor. De meesten typologisch, volstrekt typologisch. Maar de belangrijkste uiteraard gewoon in volkomen klare taal. Klare taal die misschien in oud-testamentische tijd niet zo heel klaar was. Maar die in het licht van het Nieuwe Testament wel degelijk heel klaar zijn. En daar gaat het maar om. Dat is het oude verhaal. Genesis, het eerste Bijbelboek, gaat maar over één onderwerp. Niet de schepping van hemel en aarde. Ik vind Genesis ook niet zo'n geweldig goede titel voor een boek. Wording. Van wat dan? Maar goed. Ik heb er geen bezwaar tegen verder. Maar laat me staan. Maar als het boek Genesis ergens over gaat, dan is het over de vraag wie erfgenaam wordt. Wil de echte erfgenaam, de echte zoon opstaan? God deed beloften, God had een plan. God zei, ik zal een mens maken naar mijn beeld en gelijkenis enzovoort. En toen verscheen Adam, die leek niet erg op hem overigens. Toch? Nou ja, die was zelfs in zekere zin tegenovergestelde, want dat staat uitgebreid in Romeinen 5. Benadruk het maar voor de andere kant, dat is makkelijker. Hè? En de vraag is, ja, dan, nou, wie dan wel? Ja, moet daaruit voortkomen. Nou, Abel was het niet, die verdween al veel te vroeg. Seth was het niet. Enos, Kenan, Mahalal, El enzovoort en zo verder. Toen kregen we uiteindelijk een keer Noach. En na 10 generaties, zo van, nou, die begint erop te lijken, maar hij was het niet. Enzovoorts. Abraham. Aan hem werden beloften nog eens een keer bevestigd. En zo verder gaat de hele Bijbelse geschiedenis door. Maar we vinden steeds in Genesis de belangrijke kwestie van langs wie wordt de lijn doorgetrokken. Wie is de erfgenaam van de beloften Gods? Toch? En dan in het algemeen is het idee, dat gaat om eerstgeboorterecht, maar de eerstgeborene komt gewoon ook niet in aanmerking. Ik bedoel natuurlijk degene die als eerste geboren werd niet. Maar over het eerste geboorterecht gaat het dus. Hè. Wie is de erfgenaam? Abraham, oké, maar dat was al niet de oudste zoon van Terach. Het was zelfs de jongste. Maar goed. Abraham en dan Isaac. Maar Ismaël was de oudste, maar het werd Isaac. En na Isaac werd het Jacob, maar Esau was de oudste. En na Jacob werd het... He? Toen werd het iets ingewikkelder, maar dat komt omdat je 13 kinderen had, dus dan vraag je om moeilijkheden. Maar, 13 was een dochter, zoals begrijpelijk is, denk ik. Nou goed, maar in ieder geval, toen werd het heel ingewikkeld, maar het werd in ieder geval niet Ruben, hoewel die de oudste was, toch? En toen werd het helemaal gecompliceerd, want voor zover de belofte iets te maken had met koningschap, ging het naar zoon Juda. En via Juda naar de stam van Juda. En dus de koning werd inderdaad uit Juda geboren, de stam van Juda. En dan heb ik het eerst nog over David en uiteindelijk over Christus natuurlijk. Maar Maar vergis u niet, koningschap hoort bij het eerstgeboorterecht. Maar het werd ervan losgemaakt. In plaats daarvan werd het koningschap gegeven aan Juda. En niet aan Ruben dus. En het priesterschap, maar dat is ook onderdeel van het eerstgeboorterecht. Zeker wel. Maar het priesterschap werd gegeven aan de stam van Levi. En niet aan Ruben. En wat er toen nog van het eerstgeboorterecht over was, nadat het ontdaan was van koningschap en priesterschap, de meest belangrijke dingen dan, werd het eerstgeboorterecht gegeven niet aan Ruben, maar aan Jozef. En dan zeg ik het nog niet goed, want om een of andere reden doet de Bijbel moeite om de naam Jozef te verbergen. De Bijbel demonstreert ons dat, noemt de naam Jozef steeds, maar daarna of horen we nooit meer wat van hem, wie het ook is, elke Jozef geldt dat, of hij draagt een andere naam, zodat de naam Jozef in elk geval verdwijnt. Wordt dan vergeten. En in het eerste geval was het al zo dat weliswaar Jozef eerst geboorterecht kreeg volgens de normale gedachtegang, maar de eerstgeboortezegen werd over het hoofd van Jozef uitgesproken over Efraïm. Die overigens ook niet de oudste was, want dat was Manasse. Hebben die nog? Je moet die Bijbelse geschiedenis kennen, anders kan ik het echt niet uitleggen hoor. Dat duurt me veel te lang. Dan zeg ik, ga eerst maar naar de zondagschool of zo. Ja, sorry. Daar komen we nergens aan toe. Nou goed. Hè? Maar waar het gaat om, het ging om eerstgeboorterecht, ging in eerste instantie om eerstgeboorterecht. Ging het aan Abraham, Isaac, Jacob en niet Juda, maar Jozef. En dat is de clue van het verhaal. Hè? Wat is er met Jozef gebeurd en de stam van Jozef, dan wel de stam van Efraïm? Ja, dus die werd het hoofd van de 10 stammen van Israël bij de splitsing van het Rijk. Want het was Jerobeam, die was koning daarover. En die was inderdaad uit Efraïm. En dus uit Jozef. In de Gouwegij vertel ik dan ook nog maar even dat de intocht in Canaan van Israël gebeurde inderdaad onder leiding van iemand uit Jozef. Want Jozua was uit Jozef, uit Efraïm. Leuk hè? Jozua, hij heette in het Grieks Jezus en hij was uit Jozef. Waar heb ik dat toch mee gehoord? Maar, hè? Goed. Maar waar het om gaat is dat dus letterlijk dat eerstgeboorterecht meeging met Jozef. En daarmee ging het mee met de 10 stammen van Israël. Maar wat in Genesis zo belangrijk is, die eerstgeboortezegen, ja, die kwam helemaal niet bij het Joodse volk terecht. Kwam bij Israël terecht, maar daarna zoeken we het nauwkeuriger. Binnen Israël ging het mee met de 10 stammen van Israël en niet met het Joodse volk, met de 2 stammen dus. Hebben die nog? En weliswaar kwam dan de koning voort uit Juda, en ik bedoel nou meteen de Heer Jezus. Maar het moet toch ook een betekenis hebben dat zijn wettige vader, Jozef heette, die trouwens net als de eerste Jozef in Genesis meteen van het toneel verdween. Zo snel mogelijk. Toch? Die eerste Jozef werd door zijn broeders verkocht en verdween van het toneel. Aangenomen dat Canaan het toneel is, en dat kun je rustig zo zeggen binnen Bijbels verband. Daar moet het allemaal gebeuren immers. Maar hij verdween van het toneel en ergens in het buitenland, in een of andere wereldrijk, stond hij aan het hoofd. En was hij onderkoning. Hè? En hij heette niet Jozef, hij heette Safnat Paanea, wat het ook wezen mag, denk ik altijd. De openbare der verborgenheden is één van de vertalingen van de naam. Niet zonder enige aanleiding trouwens, maar daarmee kom je vanzelf terecht in onze bedeling der verborgenheid. Hebben we die nog? Want in onze dagen is het koninkrijk Gods, als het al op aarde is, inderdaad niet in Israël. En niet onder het erkende aardse volk Israël, waar het uit ook zou mogen bestaan. Maar het bevindt zich onder de heidenen, namelijk in Egypte. En voor zover er een Israëlitische naam aan verbonden is, is het niet die van Juda, maar die van Jozef. Hebben die nog? Dat is de aardigheid van het verhaal. Heel de geschiedenis van Jozef spreekt over het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, niet in Israël, maar daarbuiten. Maar bij Jozef. Van wie men dacht dat hij dood was, Net zo goed als men denkt dat de 10 stammen verdwenen zijn, niet meer bestaan. Dan hoeft men er ook niet meer rekening mee te houden. Dat scheelt weer, hè? Ruimt lekker op. Maar ze zijn er nog, levend en wel. En in het algemeen gesproken, er is niet zo gek veel meer van over, maar algemeen gesproken, daar is het christendom terechtgekomen. Daar is Christus terechtgekomen. Daar erkent men de Heer Jezus als de Messias van Israël enzovoorts. Zonder dat men zich dikwijls zelfs bewust is van enige Israëlitische identiteit. En het speelt ook verder geen rol van enige betekenis. Maar het gaat maar om het verschijnsel als zodanig. Met andere woorden, dat eerste geboorterecht verdween buiten Israël. Buiten het bekende Israël. Het kwam onder de heidenen terecht, zeggen we dan. Dat was ook zo. Maar als het er helemaal over gaat, en we wat nauwkeuriger willen aanwijzen, het kwam onder de heidenen terecht, maar in het bijzonder dan bij die heidenen die de rechtstreeks erfgenamen of afstammelingen desnoods zijn, van de 10 stammen van Israël in het algemeen, en van Jozef dan wel Ephraim in het bijzonder. En daar gaat het om. En daarna zeg ik, ik heb hier de Romeinenbrief voor me liggen, een brief die uitdrukkelijk geschreven is aan gelovigen in Rome uit de heidenen, met grote nadruk, de heidenen. Hier wordt trouwens ook weer gezegd in vers 13, ik spreek tot u heidenen, maar de aardigheid is dat wij binnen Bijbels verband geen flauw idee hebben hoe die gemeente in Rome ontstaan is, omdat de Bijbel er niks over zegt. Vervolgens verbazen wij ons erover dat de apostel in hoofdstuk 1 uitgebreid zijn verbondenheid met de gemeente in Rome uitspreekt en zijn verlangen naar Rome. Hij zegt dat hij altijd voor hen bidt en dat hij bij alle gelegenheid aan hen denkt en dat waar hij ook het evangelie predikt, als hij het doet, denkt hij daarbij aan de gemeente in Rome. Zegt hij, hoofdstuk 1, lees het maar na. Ik zou bijna zeggen, het is volkomen dwaas. Maar als hij het evangelie preekt, zegt hij dat hij het altijd doet terwijl hij aan hen denkt, daar in Rome. Wat heeft hij met die gemeente in Rome? En in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 16, doet hij de groet aan 26 personen in de gemeente in Rome, die hij op een of andere wijze kent. En dat vindt men zo onwaarschijnlijk dat volgens vele theologen hoofdstuk 16 niet bij Romeinenbrief hoort. Op de allerlaatste woorden na dan, en soms haalt men die ook weg. Zo van, dat kan nooit. Het zal wel in Efeze geweest zijn. Het zal wel verward geworden zijn, enzovoorts. Maar goed, daar ga ik maar niet op in. Wat is er met die gemeente in Rome? Nou, heel eenvoudig, en dat staat niet in de Bijbel, maar dat is kerkgeschiedenis. Het was een gemeente die ontstaan is rond de Britse koninklijke familie in gevangenschap in Rome, in het Britse paleis. En de aardigheid is dat volgens een heel andere route de Britten, ik bedoel de Keltische stam der Britten, dat zijn niet de Engelsen in het algemeen hoor, maar dat de Keltische stam der Britten geacht wordt op zijn minst af te stammen van Ephraim en in bijzonder deel uit te maken van de koninklijke familie. Met andere woorden, die Britse vorst die toen in Rome Romeinse gevangenschap zat omdat de Romeinen Brittannië veroverd hadden. Die Britse vorst wordt op een of andere wijze ook helemaal buiten het christendom en christelijke traditie om beschouwd als de opvolger van Jozef of van Jerobeam en van Jozua dus. De erfgenaam van, kortom het hoofd van de stam van Ephraim, daar komt het op neer. Maar volgens de andere lijn is de gedachte dat als in de geschiedenis ooit een volk als volk tot aanvaarding van het christendom of van Christus kwam, dan was het Britse, omdat het Britse koningshuis in die dagen tot geloof kwam. De vorst zelf vermoedelijk pas in Rome door de ontmoeting met Paulus, eveneens in gevangenschap in Rome, op dezelfde wijze namelijk, ook in dezelfde soort gevangenschap, betrekkelijk vrije gevangenschap, maar ze mochten Rome niet uit, enzovoorts. En voor zover wij weten, een ander deel van de familie van Caradoc, want zo heette die man, Caractacus, via de Griekse traditie. Die met het andere deel van zijn familie was al veel eerder tot geloof gekomen door het werk van ene Jozef van Arimathea in Brittannië. En daar heb je dus weer een Jozef. Ik heb het niet verzonnen. En de mensen die die verhalen kennen of die er ooit over schrijven, historici, die kennen van de typologische betekenis van dit soort zaken helemaal absoluut niets. Zijn historici, zoeken feiten na, inscripties, boeken, weet ik veel wat, bibliotheken. Van typologie hebben ze geen verstand, maar typologie is voor mij de oorzaak geweest. Of de reden geweest waardoor ik zeg, nou ja, ik kan de details niet allemaal controleren. Sommige wel. Maar ik kan de details niet allemaal controleren. Maar dat stempel, de typologische stempel dat erop ligt, was zo duidelijk, zo'n duidelijk watermerk. Zo moet het geweest zijn dat hoe dan ook het evangelie door de Joodse Hoge Raad verworpen werd onder aanvoering van de hoogste Jood in rangorde, namelijk de hoge priester. En daarna ging het rechtstreeks naar Efraïm, dat wil zeggen van Juda naar Jozef. En het werd daar door de hoogste in rangorde, de koning zelf, officieel aanvaard. En daar gaat het maar om. En waar dat het eerste volk is op aarde, wat officieel kwam tot aanvaarding van Christus en daarmee het christendom, want ik spreek nou in kerkhistorische termen, betekent het dus dat heel de gemeente, alle gelovigen van vandaag, eigenlijk door hun geloof toetreden tot dat Britse koninkrijk. Heb je dat met excuses aan Charles? Want, ik had geen enkele bedoeling om hem te noemen. Maar daar moet je dus ook niet aan denken. Je moet het even losmaken van de huidige omstandigheden. Al is het echt nog steeds zo dat de Britse vorst de titel draagt van Defender of the Faith. En niet van de law uiteraard. Hè? Dat is niet van niks. Populair gezegd wordt geacht hoofd van de Anglicaanse kerk te zijn. Dat is niet waar hoor. Dat is echt niet waar. Maar men gebruikt die term omdat men de anderen niet begrijpt. Maar dat is een historisch gegeven gewoon. En dat historische gegeven, daar weet Paulus uiteraard van alles van. Het verklaart ook waarom hij in vers 1, dan kan ik het eindelijk nog zeggen. Ik wist niet hoe ik het zeggen moest, maar nu kan ik het zeggen. Waarin hij zegt, ik ben Israëliet uit de stam van Benjamin. Als hij gezegd, ik ben Jood, was het ook genoeg geweest. Nee, zegt hij, zegt niet Jood, hij vermijdt het woord altijd. Hij wordt soms zo genoemd en hij ontkent het niet. Maar hij noemt het zelf niet. Hij zegt, ik ben Israëliet, een Hebreeër uit de zaad Abrahams, de stam van Benjamin. Maar de aardigheid is dat toen de 2 en de 10 stammen uit elkaar gingen bij de scheiding, de splitsing van het Rijk, toen gingen eigenlijk uit elkaar de 1 en de 11. Want er was maar 1 stam die zich van Israël afzonderde. Dat was de stam van Juda. Lees het maar na. Juda zonderde zich van Israël af. En bij de scheiding ging de naam, de titel Israël mee, niet met Juda, maar met de andere stammen van Israël. Maar de Heer zei ook bij die gelegenheid, maar terwille van David, mijn knecht, zal ik hem nog 1 stam laten. En die ene stam werd dan van de stammen Israëls afgenomen en toegevoegd aan die stam van Juda. Heb je dat? En dat was de stam Benjamin. Die werd toegevoegd en ging mee met Juda. Niet vrijwillig, maar God regelde het gewoon zo. Hebben die ook nog? En zei daarbij dat het was opdat er een lamp des Heren of zoiets altijd bij Juda zou zijn. Waarbij dus de gedachte is dat Benjamin een priesterlijke functie krijgt als het ware. Niet een officiële bedoel ik, maar op aards niveau. Maar dat Benjamin als het ware door de Heer wordt aangesteld om te zorgen dat er licht zou zijn onder de Joden. Heb je dat? Want Benjamin, en wat ik nu ga zeggen, is redelijk algemeen bekend. Ik bedoel, in dispensationalistisch en traditie is dat algemeen bekend. Benjamin namelijk wordt beschouwd als een type van het gelovig overblijfsel uit Israël. En dat is niet voor niks, want Benjamin wordt geacht het overblijfsel te zijn wat voor Juda, ten aanzien van Juda of het Joodse volk een functie zou hebben. En die functie neemt Paulus ook in. Daarom zegt hij uit Benjamin. Hij is die lamp die licht moet verspreiden onder Juda. Maar Benjamin werd genomen uit de andere stammen van Israël. En vertegenwoordigde die andere stammen bij Juda. Heb je dat nog? Het echte Israël, als de Joden bestaan uit twee stammen, Juda en Benjamin. En je wilt de term Israël nader specificeren. Zo van welk van die twee zou je eventueel kan het meest aanspraak maken op de naam Israël. Is het niet Juda, is het Benjamin. Hebben we die nog? Eigenlijk moet je dat nalezen in de schrift, maar het neemt zoveel tijd. En dan moet ik het zo vaak doen. Niet dat ik dat niet wil, maar goed. Dan blijf ik mee bezig dan. Maar Benjamin is de lamp des Heren die Israël vertegenwoordigt bij en terwille van Juda. En die functie neemt Paulus ook in. En bedenk dan dat het eerstgeboorterecht ging mee met Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En Benjamin is de enige echte volle broer van Jozef. Ik bedoel, als Jozef niet is, ja, wie dan? Ja, Benjamin. Want dat zijn de enige twee zonen uit Jacob en Rachel. Nou, daar gaat het maar om. En als hij zegt, uit de stam van Benjamin, zegt hij dus, direct verbonden met Jozef. En eigenlijk de vertegenwoordiger van Jozef bij Juda. En lees dan de geschiedenis van Jozef nog maar een keer. Het gaat over Jozef, het gaat over Benjamin, het gaat over Juda. Maar dat ga ik nou niet uitleggen natuurlijk. Hè? Ja, de gedachte is wel dat Jeruzalem lag op het gebied van Juda. Maar dat de tempel, het gebied van de tempel, deel uitmaakte van het gebied van Benjamin. Toch. Dan heb je weer zoiets. Dus precies zo'nzelfde constructie. Het is allemaal typologie. Maar die typologie wijst dus vanuit het Oude Testament op Paulus, de Benjaminiet, die lamp is van Jehovah bij de Joden. En Paulus is dus de Benjaminiet die het evangelie predikt inderdaad aan de Joden, maar die op grond van zijn afkomst uit Benjamin eigenlijk bij de 10 stammen hoort en niet bij de 2, om zo te zeggen.
Is er misschien een barmhartigheid van God dat hij Benjamin en Juda heeft gegeven?
Jawel, maar het is ook tegelijkertijd profetisch, want eigenlijk wordt daarmee dus... Kijk, als ik het nou van de andere kant benader, de 10 stammen is geworden tot de Keltische en Anglo-Saxische volkeren en nog zo wat, maar daar gaat het nou niet om. Alles wat wij Europeans noemen, internationaal noemen we de blanken, mag je niet zeggen. Europeans mag je ze wel noemen, schijnt het nog steeds. Maar dat wordt geacht inderdaad af te stammen van de 10 stammen van Israël. En de gedachte is nu dat als Benjamin van de 10 met de 2 wordt meegegeven, dat het de uitdrukking is van hoe de zaligheid tot de Joden zou komen vanuit de 10 stammen van Israël, vanuit Jozef. Dat is het verhaal. Alleen die 10 stammen zijn sinds de wegvoering van de 10 stammen heidenen. Zo zonder meer. Zijn geen Israëlieten? Ja, wat afstamming betreft oorspronkelijk wel licht, maar wat is afstamming nou helemaal? U weet toch hoeveel voorvaderen u hebt? Waarschijnlijk niet, maar het is een getal met een heleboel nullen, hoor. Dan moet je punten in dit getal zetten, dus kan je het niet meer lezen. Reken dat maar eens uit. U weet wel, 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders. Elke keer ga je een generatie terug. 8, 16, 32, 64, 128, 256 en daarna raak ik de draad kwijt zo snel.